je best altijd een soort
uitgevoerd. Ja, en elke keer piepiepiepie.
Dat is een waarschuwing.
Ja, dat is gezet. Als je flitsen niet kon staan, maar als je flitsen.
Zullen we al die bomen bij een beetje verzoen weggehaald? Hier zo, bij een meter per jaar.
Ja, zijn ze allemaal beter.
Ik heb jou zelf. Ik heb je dan niet op. Ik heb je zelf. Ik heb je zelf.
Eenmaal straks
ja, maar jullie zitten praten. Moet ik dan erop halen?
Dat is de band ziek nou in?
Nee, dat ik ook niet.
Ja, ik
had zo om drie weken.
Ja, ik ja, dat ook. Ja, ik kom eens thuis en wil zeggen.
Kijk, nee, wij komen broer. Dat
is wel. Het wordt niet zo fijn staan.
Het is al koud in mijn nek.
Oh, zeg maar.
Ja, die alleen in je nek.
Mat.
Ik heb helemaal geen post. Ik ben een beetje verrast eigenlijk door die 16.
Maar dat kunnen we ze allemaal niet naar boven zetten. Dan kun je er ook bij ons even op luisteren.
Die zijn hier lopen.
Nee. Maar gaat het wel benoemen? En dan spreekt ons weer kijken. Dan moet je doen. Nee, nee,
Ik lijkt me een goed idee. Het is 7:55 en de starttijd was om 8:00. Ik denk dat er een hele interessante presentatie is in de hoofdzaal, maar ik stel voor dat we toch gaan beginnen, want anders blijft de tijd nog maar weinig over voor de mensen die wel wat te vragen hebben. Onderwerp nu is motierapportage. Vanaf 2012 wordt u 4 keer per jaar een rapportage aangeboden waarin, waarin verslag is gedaan van de status en de vordering van de door u ingediende moties. En u wordt gevraagd wanneer deze rapportage is opgeleverd om hem vast te stellen in de raadsvergadering. En tijdens de carouselvergadering voorafgaand hieraan. Is de ruimte voor inhoudelijke vragen en toelichting richting het college. Ja, dat is nu nog wel wat lastig, want het college is... is ja, misschien...
De klacht van de wethouderskast horen dan.
En het is een beetje rommelig inderdaad. Ja, neem plaats.
Moet ik eentje opschrijven? Moet ik zelf? Ik wil het wel aan het horen.
In ieder geval aan het eind van de vergadering zal ik u vragen of het als hamerstuk door kan naar de volgende raadsvergadering of dat dat iets anders is dan dat. En ik ben even benieuwd of u vragen heeft naar aanleiding van de rapportage. Opmerkingen.
Dank u wel. Hoe gaan we dit bespreken? Gaan we nou één voor één alle moties af en bedenken of dat... want het college doet een voorstel steeds, al noemen ze het misschien niet zo. En dan nemen we aan dat wij moeten besluiten of we dan inderdaad ermee eens zijn dat die motie is afgegaan. Gaan we dus nou één voor één af? Ik hoor roepen nee, maar in dat geval, wat doen we dan?
Het voorstel dat ik heb is, er ligt een rapportage en graag zou ik van u horen of die rapportage kan worden vastgesteld. Of wanneer dat niet zo is en u heeft er vragen over of opmerkingen over, dat u die dan proactief hier deelt en bespreekbaar maakt.
Ja. Maar dan neem ik aan dat het gaat over de afdoening van, ik bedoel, het is natuurlijk een goede, het is hartstikke goed dat we dit nu gaan doen. En het is ook denk ik duidelijk, zoals het er staat, de datum, wie en de strekking en, nou ja, de stand van zaken zoals die dan is ingevuld door het college. Het is misschien nog heel stellig zo neergezet. En dan kan je er nog wat van vinden. Maar ik kan me voorstellen dat hier iemand zegt van, nou, ik lees hier dat de motie is afgedaan, maar hij is maar op één ding afgedaan en we hadden om twee dingen gevraagd. Gaan we op dat niveau het erover hebben?
Of gaan we het hebben over de monocolompen? Dat is mijn vraag. Op wat voor niveau gaan we hierover praten? Kijk, mijn motie staat bovenaan en volgens mij gaat dat uitstekend. En verder hou ik mijn mond.
Op het moment, en dat is het voorstel dat ik doe, maar als u een ander voorstel heeft, dan hoor ik dat natuurlijk hartstikke graag. Het voorstel dat ik heb is dat als u opmerkingen heeft naar aanleiding van de status, of u zegt van joh, ik heb hier drie dingen gevraagd en er is maar over één zaak gerapporteerd en dat klopt niet, dat u dat hier bespreekbaar maakt en dat dan overlegt met de portefeuillehouder.
Oké, dank u wel.
Heeft er iemand een vraag of een opmerking over de rapportage? Anders dan mevrouw Leeuw. De heer Kwekel.
Ja, ik heb toch, hoe heet het? De eerste motie ingediend door de NRP. Er staat dat dat gerealiseerd is, maar voor mij is het ook al die klimaatbuffer. Ja, hoe is nou de verhouding met de stoeterij en het mogelijke hotel? Dus om te zeggen van, ja, is dat nou met die motie afgedaan. Volgens mij was er ook in het de grondexploitatie een koppeling. Dus ik wil graag weten hoe het daar mee staat.
Oké. En is het handig, zijn er nog veel andere vragen? Zijn er anderen die over hetzelfde punt nog vragen hebben? Of is het handig dat de portefeuillehouder hier meteen even een antwoord op geeft? Wat wilt u? Oké. Nee. Ja? De heer Goedknecht.
Ja, dank u wel. Ja, ik ga niet over alle moties wat vragen. Dat is denk ik aan de partijen om te beslissen of die afgedaan zijn of niet zoals ze bedoeld zijn. Ik heb slechts één vraagje over de motie van 20 februari 2010. Er staan wel wat tikfoutjes in. Ja, dus ik vroeg me af, de motie ID de koopovereenkomst ID gesloten. Moet dat zijn is of is ID een afkorting voor in principe of onder voorbehoud gesloten? Of, want ik heb daar verder niks van gehoord. Ik kan me wel voorstellen dat een aantal zaken die hier op dit lijstje staan of in dit lijstje staan, aanleiding kunnen zijn voor verschillende fracties om onderwerpen op de carouselagenda te plaatsen.
Dus u bedoelt, de heer Goedknecht, als u hier een status ziet waar u verder over wilt spreken, dat u dat apart zou willen agenderen?
Nou, inderdaad. De motie is in de tijd bedoeld om de centrumontwikkeling vlot te trekken. De motie is uitgevoerd. Ik kan me dus voorstellen dat er vanuit mijn fractie binnenkort een verzoek komt richting het college om dit onderwerp wederom op de agenda te plaatsen en te vragen van oké, u heeft de motie nu uitgevoerd, is die ontwikkeling nu vlot getrokken, wat gaat er nu gebeuren met die locatie, wat zijn de ontwikkelprognoses, wanneer gaat daar nu daadwerkelijk een ontwikkeling plaatsvinden, dat soort vragen kan ik hier vanavond niet kwijt, die leven wel, dus ik kan me voorstellen dat er ook op meerdere punten van die moties zijn dat dit aanleiding geeft om opnieuw op de agenda te plaatsen.
Andere vragen?
Even kijken hoor. Ik heb een vraag over de motie Help iedereen aan werk besteedt in. Er staat bij dat u borging van deze motie bij de herziening van het WAR-inkoopbeleid zal worden gedaan. Ik ben benieuwd wanneer we daar dan iets meer over horen en wanneer dat dan zal zijn. En de motie voorkom fietsongevallen, die is in voorbereiding of in uitvoering. En ik ben benieuwd wat daar de stand van zaken is, of daar iets meer over verteld wordt. Is er al iets mee gedaan? Wanneer krijgen we dan iets te zien daarover?
Goed. De heer Kwekel, heeft u nog een aanvullende vraag?
Nou, aanvullende vraag, ik wil van een ander onderwerp. Dat gaat over het jubileumbos. Wat mij opvalt is dat het wel heel erg lang duurt voordat er een locatiestudie afgerond gaat worden. En ik zou het ook wel prettig vinden dat met indieners ook nog eventjes wordt gesproken van goh, hoe had je dat nou verder gedacht? En nu krijg ik weer het gevoel, er komt een locatiestudie, er zijn voorstellen gedaan. En dan in het tweede kwartaal zal het college een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen. Gemeenteraad, sorry. Het zou ook wel handig zijn dat indieners van een motie ook bepaalde beelden hebben, dat dat ook meegenomen wordt in de planvorming.
Goed, en is dat nog een vraag aan de wethouder, de heer Peek?
Nou, de concrete vraag is hoe de indieners betrokken zijn bij het maken van een plan.
Zijn er nog andere vragen of kan ik inmiddels door naar de portefeuillehouder om een aantal van uw vragen te beantwoorden? De heer Kadeitsi?
Ja, dat is geen vraag over de moties die hier staan, maar het lag mij nog bij dat er ooit een motie geweest was over een boerderij Verhoef, dat de gemeente zich zou inspannen om daar nog iets te doen. Maar ik weet, is die motie niet aangenomen of die kwam ik op de lijst niet tegen, maar ik moet zeggen dat ik...
U mist een motie op de lijst.
Ja, ik weet niet zeker of ik hem mis, maar het kan zijn dat hij niet aangenomen is. Maar dan is mijn geheugen aan
de heer Van der Graaf wil daar.
Ze doelt op datgene wat de Partij van de Arbeid heeft ingediend destijds. Dan was het een amendement. En geen motie. Dus dat is in het besluit verwerkt.
Dus het klopt dat die niet op de rapportage staat. Okay. Ik heb hier een aantal vragen genoteerd en gehoord van de heer Goedknecht over onder andere afkortingen en volgens mij ook min of meer een statusvraag. De heer Kwekel met twee vragen en mevrouw Hek over fietsongevallen. U heeft meegeschreven en u kan onderling even zelf bepalen wie over welke onderwerpen de toelichting had, denk ik.
Precies. Ja, ik wil heel graag antwoord geven, voorzitter, in eerste instantie op de vraag over hoe zit dat in relatie tot de 6 hectare en de hippische functie. Dat staat weliswaar niet in de motie, maar ik kan aangeven dat de klimaatbuffer nu gerealiseerd gaat worden. En dat wij vervolgens natuurlijk in onderhandeling gaan met mogelijke ondernemers voor de binnenrand van de 6 hectare. En daarover hebben wij vorige week al vruchtbare gesprekken gevoerd. Dus ik verwacht wanneer dat meer geconcretiseerd wordt, dat ik u daar ook van kan berichten of over kan berichten. Met betrekking tot de motie help iedereen aan werk besteed in. Dat klopt uw opmerking dat wij dat proberen te verwoorden en te verankeren in het... in bar inkoopbeleid. Daar zijn we hard mee bezig om dat op zo goed mogelijke manier te noteren. En dat proberen we ook nog dit jaar te realiseren. Even doorbladeren. Ten aanzien van het jubileumbos, ik wil uw uitnodiging zo beluister ik hem maar om met de indieners nog even te overleggen, graag aannemen. Wij denken een goede locatie gevonden te hebben en wij proberen inderdaad in het tweede kwartaal u te berichten van hoe we dat verder kunnen gaan inrichten. Maar het overleg met u als indiener zal daar ongetwijfeld toe bijdragen dat we dat verder kunnen verfijnen. Dus dat wil ik heel graag doen. Ik laat op korte termijn daarvoor een afspraak maken. Dan ten aanzien van voorkom fietsongevallen. Daarvan kan ik u melden dat wij dat willen opnemen. Althans onze inspanningen daarvoor in het GVVP. Zoals u weet zijn we die thans aan het... verfijnen naar aanleiding van opmerkingen in de carousel in de raad. En wij verwachten voor de zomervakantie die notitie nog bij u te brengen. En misschien, voorzitter, er is geen vraag over gesteld, maar mag ik dat nog toelichten dat ten aanzien van de motie slimme sporten, wij verwachten dat morgen is de behandeling in de collegevergadering, dat wij deze week ook de notitie aan de raad kunnen sturen.
Goed, dank u wel, mevrouw Verginck.
Volgens mij één vraag over voor meneer Van Praag.
Dank u wel, mevrouw Verginck, de heer Van Praag.
Misschien wat verduidelijking als het gaat over de tekst die staat bij de motie. Die gaat over de aankoop van Greveling. Er ligt een principe overeenkomst waarin in ieder geval de prijs vast ligt en ook het aantal nieuw te ontwikkelen vierkante meters. Deze overeenkomst wordt getekend op het moment dat er ook een overeenkomst bestaat over de parkeeroplossing voor de nieuwe ontwikkeling van Greveling. En dat is de feitelijke status van de overeenkomst op dit moment. En ik kan me goed voorstellen dat u misschien denkt van, nou ja, u geeft eigenlijk van, het onderwerp leent zich misschien voor verdere discussie en uitleg in een carousel. Dus ik denk dat ik het dan nu eventjes hier daarbij moet laten. Maar dat is ook aan u. Goed.
Zijn er naar aanleiding van de beantwoording van uw vragen nog additionele vragen? Hier goed gelicht.
Ja, is nu de koopovereenkomst gesloten of ligt er een principeovereenkomst?
Er ligt een principeovereenkomst.
Waarom staat hier dan de koopovereenkomst is gesloten? Of is dat idee?
Nee. Dat zorgvuldiger geformuleerd moet worden.
Ja. Dus dat is een opmerking voor een aanpassing in de rapportage als die voor ligt.
Oké.
Okay. Ja, voorzitter, ik had maar één aanpassing. En dat betreft de motie die we zelf hebben ingediend. Over de brede kaderdiscussie welzijn. Ik vind het pas afgedaan als de definitieve documenten ook zijn vastgesteld in de raad. Ja.
Dus ook daar een aanpassing verzocht in de rapportage, begrijp ik.
Ja goed, ik heb de rapportage begrepen als een soort van stand van zaken en afdoening van moties. En daar neemt de raad dan besluit over. Om zelf ook te besluiten dat de moties zijn afgedaan, dat is wel zo duidelijk. Dus het is een ons en ik geef nu aan dat ik op dat punt nog niet zover wil gaan om was afgedaan.
Dat is duidelijk. Goed, het is 9:10. U heeft de ruimte gehad om een aantal vragen te stellen. De portefeuillehouders hebben die beantwoord. Er moeten een aantal aanpassingen gedaan worden in de rapportage. Hoe ziet u het verder voor? Kan de rapportage met de aanpassingen worden geagendeerd voor de volgende raadsvergadering als hamerstuk? Of wenst u dat anders te behandelen? Dat kan niet, zie ik. De heer Goedeknecht.
Nee, nou, aangezien er niet juiste informatie in het stuk staat, zou ik het zeker niet als hamerstuk willen agenderen. En zou ik het graag juist geformuleerd willen zien op de agenda. Of in het volgende besluit, of het stuk wat voorkomt te liggen. En nou, wat mij betreft is de motie rond de centrumontwikkeling Rome dus nog niet afgedaan. Als er geen koopovereenkomst is, wat hier wel heel letterlijk staat, dan is ze niet afgedaan. Dus ik zou het zeker niet op deze manier als hamerstuk willen presenteren.
En hoe stelt u het voor dit te behandelen? Heeft u ook een voorstel hoe dat zou kunnen?
Ja, als u... dat is denk ik een beetje moeilijk, omdat het aan de partijen op zich is om te beslissen of zij als partij de motie als afgedaan willen zien. En dat is eigenlijk wat de heer Van der Graaf ook zegt. De raad kan niet beslissen of de motie die ik heb ingediend is afgedaan. Dus dat ik die nog een keer...
Voorzitter, dat is juist exact wat ik wel bedoel. Ik bedoel, wij hebben die motie ingediend en dan zijn wij als raad en hebben hem aangenomen. En wij als raad bepalen dus ook of die is afgedaan, ja of nee. En dat doen we aan de hand van de reportage die het college geeft. En als wij er niet tevreden over zijn, dan zeggen we, nou, u kunt wel vinden dat u klaar bent. Maar wat ons betreft bent u dat nog niet.
Maar dan gaan we dus per agendapunt of per motie dat lijstje behandelen.
Nou, voorzitter, ik twijfel dan een beetje over hoe je dit stuk moet behandelen. Is het nieuw? Ik vind het op zich hartstikke goed, want het geeft ons een heel goed overzicht van wat er nog loopt. Gaan we nou inhoudelijk ook op elk punt in van die motierapportage? Of gaan we eens kijken van, is die afgedaan of niet? En als die niet is afgedaan, we zouden ervoor kunnen kiezen om dat te agenderen voor een carousel. Dat specifieke onderwerp. Zodat je niet bij dit soort discussies, waar je alles maar in een soort eindeloze rij van vragen over verschillende onderwerpen terechtkomt. Maar van tevoren gewoon weten. We gaan het nu even hebben over die afdoende emotie centrum. Er staat informatie in die wij nog niet kennen. He, dat luister ik een beetje nu op. Laten we dan daar even een kwartiertje, 20 minuten in de carousel aan besteden. Zodat we de helderheid over kunnen krijgen. Dat lijkt mij veel zinniger dan een aanleiding van die rapportage. Echt over al die onderwerpen nog eens vragen gaan stellen en discussies erover.
Exact. Nou, daar is de rapportage inderdaad volgens mij ook niet voor bedoeld. De heer Goedknecht, heeft u daar nog een aanvulling op?
Ja, behalve dat er informatie in staat die we niet kennen, staat gewoon informatie die niet klopt. En dat vind ik nog veel belangrijker eigenlijk, door dit punt als hamerstuk aan te gaan voeren. Dus ik heb er wel moeite mee. om dit in de komende raad te behandelen.
De heer Goetemecht, dat is me duidelijk inderdaad, dat het niet als hamerstuk geagendeerd zou moeten worden. We hadden het over hoe dat verder behandeld zou kunnen worden. Zouden we dit dan als bespreekstuk de volgende keer kunnen behandelen of is het daar nog niet rijp voor? En moet dit nog een keer in een carrousel terugkomen?
Voorzitter, het kan volgens mij een stuk simpeler. Want volgens mij kunnen we nu constateren, deze discussie horende, en dat kan zelfs nog als de hamerstuk op de agenda staat. Op dit punt vinden wij dat die motie wordt afgedaan. En dan wordt dus het raadsbesluit voorgelegd wordt. Deze reportage wordt op dat punt gewoon door ons gewijzigd. Van, nou, die houden we gewoon op boven tafel. Klaar. En alles wat afgedaan is, dat verdwijnt van de lijst de volgende keer. Alles wat niet afgedaan is, komt er gewoon weer op terug. En u kunt natuurlijk de vraag stellen, meneer Hoeknecht, aan de agendacommissie. Van, kunnen we over dat onderwerp de komende tijd misschien even 20 minuten met het college van gedachten wisselen in de carousel. Ik bedoel, daar staat het los van elkaar. Maar wat mij betreft kan het gewoon een hamerstuk door. Maar dan wel onder restrictie dat datgene wat hier is gezegd even wordt gewijzigd. Hè. Dat niet een vinkje achter die motie komt dat die is afgedaan. Maar ongeacht de informatie die er staat, gewoon boven tafel blijft. Zodat hij met die informatie in de carousel nog een discussie kunt vinden.
Goed. En nou probeer ik uw voorstel even samen te vatten, want dat was een uitgebreid
verhaal. Een hamerstuk.
De heer Van der Graaf.
Een hamerstuk. Met die verstand dat er opmerkingen zijn gemaakt over moties die in de lijst als afgedaan staan, maar hier niet als afgedaan worden beschouwd. Ook in het besluit als niet afgedaan wordt opgenomen. En anders komen daar amendementen op, maar dan wordt het wel een bespreking. Het kan als hamerstuk als het op die manier is. En dan is het aan iedere fractie vrij om over elk onderwerp dan ook een aanvullend agenda te geven.
Er wordt mij zojuist nog ingefluisterd dat ook het voorstel zoals het hier nu ligt aangepast kan worden, nog voorafgaand aan de volgende raadsvergadering. Ja, dat vraagt u. Oké, duidelijk. Goed. Uitstekend. Dan wil ik het hierbij beëindigen. Dank u wel.
Maar ik ben ook solidair genoeg om daar met iemand te gaan zitten.
Maar dan weet je wat in ieder geval gebeurt.
Zo dadelijk komen we hier zitten hoor, dus maak je geen zorgen.
Ik was nog net niet dat u aanschuift.
Ja, kun je naast de kachel zitten? Moet jij naast de kachel zitten?
Hij staat lekker aan.
Ja, ik zou je aandraaien.
Ik stel voor dat we beginnen, want het is 9:30. En de oorspronkelijke starttijd voor de vergadering was 8:15. En er staat een uur voor. En er zijn nog 2 andere vergaderingen achteraan gepland. Dus we hebben niet te veel ruimte om uit te lopen. Dus ik stel voor dat we gaan beginnen. Een uur uitgebreide documenten heeft u gekregen. In de voorbereiding, het gaat over heel veel zaken en onder andere over brillen en contactlenzen viel mij op. Dat is even flauw. Dat staat echt op papier als u dat niet gelezen heeft. En het gaat over de vaststelling, verordening, wet, werk en bijstand. Of beter gezegd, er zijn aanpassingen gedaan die zijn gericht op participatie. En dit is uitgewerkt in een aantal verordeningen, de langdurigheidstoeslag en ten aanzien van maatschappelijke participatie. En aan u de ruimte het komend uur, ik weet niet of we het ter volle nodig hebben, hier vragen over te stellen met de wethouder en betrokken ambtenaren over in gesprek te gaan. En ik hoor graag van u aan het eind van het gesprek. Of dit voldoende is om het aan te bieden in de volgende raadsvergadering en wel als hamerstuk, dan wel als bespreekstuk. Ik zou willen vragen of iemand als eerste het woord zou willen hebben en vragen heeft aan de wethouder.
Ja, na de vorige keer hebben we inderdaad kennis genomen ook van de toevoegingen van de cliënt, van het cliëntenplatform, van de cliëntenraad. Daar zijn we heel blij om. Al moet ik zeggen dat het nog een heel moeilijke materie blijkt en blijft. Dat de onderlinge verhoudingen eigenlijk nog moeilijk te bepalen zijn. En als we dan die langdurigheidstoeslag nemen, dan heeft onze fractie besloten toch eigenlijk liever te willen houden zoals het was. Om de doodeenvoudige reden dat het geen verbetering voor de inwoners van Albrandswaard in zal houden. En ja, dat naar ons idee de harmonisatie dan ook niet noodzakelijk zou zijn. We hebben nog kort geleden eigenlijk de nieuwe situatie aangenomen met z'n allen. En dat was niet zomaar, dat was beargumenteerd. En om dan nu weer terug te gaan naar een situatie die bovendien gezien de huidige maatschappelijke en economische vooral ontwikkelingen toch wel erg lang is. Namelijk van die 36 maanden naar die tijd van die Ridderkerk handhaaft van 5 jaar, 60 maanden. Ja, dat vinden wij eigenlijk best wel heel lang. En zeker als je het afzet tegenover dat armoedebeleid. Het is ons niet duidelijk hoe dat dan allemaal komt te liggen. We vinden het ook heel jammer dat zo bijvoorbeeld die tegemoetkoming van chronisch zieken en gehandicapten verlaagd gaat worden naar €100 per persoon. De voorzitter sprak net over brillen en contactlenzen waar het over zou gaan, maar daar gaat het helemaal niet meer over, want die zijn er dus ook vanaf straks. En ja, om een te grote stapeling te voorkomen, vinden wij het eigenlijk nog steeds vrij onoverzichtelijk en hebben wij er behoefte aan om nog eens goed de onderlinge verhoudingen onder de loep te nemen. En wij vinden het zeker nog wel verder onderzoek waard. We vragen ons af of de wethouder zelf enig idee heeft hoe die zaken uit zullen gaan komen. En ja, of ze ook kennis genomen heeft van zeker het dringende verzoek om een klachtenprocedure te gaan starten. Dat verzoek was afkomstig van de cliëntenraad. In het geval van de klanten, in het samenwerkingsverband Ridderkerk-Albrandswaard, met ingang van mei 2012. En om dat dan heel goed te gaan meenemen in overleg. Dus ja, wij zijn ernstig bezorgd.
Mevrouw van der Heijden, dank u wel. Mevrouw Hiever.
Ja, ik wilde daar graag ook nog iets aan toevoegen. Dit wordt samengetrokken met het beleid van Ridderkerk. Maar ik heb begrepen bij een samenwerking of bij het samengaan van bepaalde afdelingen, dat er altijd ruimte zou blijven voor eigen beleid. Dus ik zou er ook sterk voor willen pleiten als Ridder Kerk graag aan die 5 jaar wil vasthouden om dat te doen. Maar dat wij als Albrandswaard zeggen, wij houden vast aan die 3 jaar.
Oké. De heer Van der Graaf.
Voorzitter, dank u wel. Het is zelden dat we punten aan de orde hebben die zo vreselijk ingewikkeld zijn als dit. En dat is niet alleen vanwege de materie, maar ook van de manier waarop het is opgeschreven. En dat is niet direct kritiek. Misschien kan het niet helderder dan dit. Maar het geeft wel aan dat de materie waar we over praten buitengewoon moeilijk te doorgronden is. En de wijzigingen die we nu moeten vaststellen heel technisch van aard zijn. Of lijken, althans. Je past verordeningen aan, dan gaat het altijd om formuleringen en omschrijvingen. Maar wat erachter zit, de werkelijkheid zeg ik altijd maar, die is veel harder dan de tekst doet vermoeden. De simpele constatering dat de aanpassingen A en B in diverse verordeningen is uitgelegd. Dat dat een begripsaanpassing is, maar die begripsaanpassing betekent wel dat we tegenwoordig van een gezin uitgaan in plaats van individuen. En dat heeft maatschappelijk gezien veel meer consequenties dan de tekst doet vermoeden. Maar daar zal ik vanavond niet al te zeer over ingaan, op die inhoud, omdat daar een andere plek voor is, denk ik. Ik heb al wat vragen aan de wethouder. De eerste is een algemene, en dat is een constatering die staat op de eerste pagina van het raadsvoorstel. Namelijk dat het minimabeleid de afgelopen jaren voornamelijk inkomensondersteunend is geweest en niet gericht op participatie. Ik had er graag een toelichting op, want ik weet niet waar die constatering op is gebaseerd en wat dat betekent voor de reden waarom dit allemaal wordt voorgelegd. Het tweede punt betreft, daar ben ik het helemaal eens met de vorige sprekers, als het gaat om de aanpassing van de termijn waarop men op een wettelijk minimum moet zitten om in aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslag. Een harmonisatie kan 2 kanten op. Waarom is er voor gekozen om te harmoniseren met Ridderkerk en is er niet voor gekozen om Ridderkerk te harmoniseren met ons? Met andere woorden, waarom gaan wij naar 60 maanden en Ridderkerk niet naar 36, zoals bij ons te gaan? Het kan natuurlijk 2 kanten op. Hè? U stelt voor beleidsarm deze wijzigingen door te voeren. Dat betekent dat er eigenlijk zoveel mogelijk wordt voortgegaan op de weg die we al deden. Dan verbaast het mij dat zo'n rigoureus besluit, want dat is het nogal, van 2 jaar naar 5 jaar. Dat is meer dan verdubbeling. Waarom dat dan 3 jaar? Ik kan niet rekenen. Ik kan niet rekenen. Van 3 jaar naar 5 jaar. Nou, dat vind ik toch nog een behoorlijk langere termijn. Dat ook aangepast met nul inkomens op sommige punten. Die van de ene kant wat gunstiger uit, van de andere kant wat minder gunstig. Dus ik vraag me af waarom die afweging is gemaakt om dat op die manier te doen. Tot slot, voor zover ik het geheel waar ik ontzettend veel aantekeningen op zit te maken, moet het straks gaan als we het digitaal doen, dat weet ik niet. Maar ik kan niet meer krassen en zo. Dat doe ik nog wel graag. Appie om te krassen. Nou fijn, die moet ik dan maar gelijk downloaden. Maar ik heb begrepen dat de verordening brillen en contactlenzen een verordening betreft die alleen geldig is in Ridderkerk. Dan vraag ik me af waarom wij het besluit moeten nemen om in te trekken.
Dank u wel, de heer Van der Graaf. En de digitalisering gebeurt inderdaad in een andere werkgroep, heb ik me laten uitleggen. Dus dat zou goed komen. Mevrouw Hek, ik heb u nog niet gehoord. Heeft u nog vragen? Of de heer Toornburg?
Ik ben ook heel erg nieuwsgierig. Misschien dat dat nog eventjes ter verheldering toegelicht kan worden. Waarom de verordening ingetrokken en aangepast moet worden. Was het alleen maar om zeg maar de gemeentevordering over beide gemeenten aan te passen, dus zeg maar het beleid waarom eigenlijk hier gekomen is. Ik wil wel even zeggen, aanpassen aan Ridderkerk en niet andersom. Het is natuurlijk ook zo, zoals ik dat kan lezen in het wetsvoorstel, dat bijvoorbeeld Ridderkerk wat betreft de langdurigheidstoeslag de doelgroep van 120 en 110 moet. Dus ook zij moeten nog buiten bij de woning toevoegen. Nou, wij passen niet alleen naar Ridderkerk aan, maar Ridderkerk past ook aan ons aan. Maar misschien is dat wel even belangrijk.
Voorzitter, dat is niet juist. Ridderkerk past zich aan de wet aan. En wij passen ons aan Ridderkerk aan.
Nee.
Dat is volgens mij wat u zegt.
De heer Van Toornburg, gaat u verder.
Ik vind het gewoon even. Ik wil even een paar kleine details eventjes, die ik nog even zo in de tekst heb gezien. Maar ik ben er van mij af van bewust dat als je te veel op de inhoud gaat, dat het allemaal heel ingewikkeld wordt. Vandaar dat ik ook eventjes graag op die samenwerking wil bepleiten. Wat betreft de opmerking van de cliëntenplatform, ben ik even nieuwsgierig dat als wij het advies overnemen van de cliëntenplatform, welke consequenties dat dan weer heeft voor wat betreft de uitwerking van het beleid over beide gemeenten. En dan praat ik over niet 60, maar 36 maanden. Dat is het advies van die cliëntenplatform. Ik ben ook even nieuwsgierig of misschien daarover nagedacht is. In de tekst is de wijziging aangebracht van één persoon, of tenminste per persoon naar huishouden. Hè. Dus het huishoudelijke status van dat is belangrijk natuurlijk. Waardoor je eigenlijk een soort, dus er wordt een huishoudtoets gedaan. Hè. Dus het sommetje wat erin, overigens de toelichting die er toegevoegd is, vind ik voor mij heel erg hoe het helder. Nu is het namelijk zo dat als bijvoorbeeld vader en moeder een uitkering krijgen en een kind ook, dan krijgen ze alle drie een uitkering. Maar nu wordt met die tekstaanpassing, hè, een huishoudtoets wordt gedaan, dan wordt dus zeg maar de inkomsten van het kind wordt dan ingetrokken of wordt van afgetrokken. Dan ben ik eigenlijk benieuwd, omdat daarmee eigenlijk ook de kring van die rechthebbenden, zoals dat staat in de tekst, kleiner wordt, wat het ongeveer in de prognoses hoe het consequenties heeft voor Albanswaard. Dus nou, kijk, in al die nieuwe tabellen worden dus allerlei bedragen genoemd, maar ik ben even nieuwsgierig dat nu met die huishoudtoets, wat voor financiële consequenties heeft voor Albanswaard, wordt het een stuk minder, hè, zoals als het uitgerekend kan worden, want daar ben ik ook wel even nieuwsgierig naar. Ik wil even naar het voorstel gaan, en bladzijde 5.6, waarschijnlijk hebben jullie dat al wel ontdekt, en dan met name dan punt 3 van de kosten. Die meer personen krijgen een tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering van een tientje per maand. In Albanswaard, de verzekerden die krijgen geen tegemoetkomingen. En op dit moment zijn er 27 verzekerden die recht hebben op een bijdrage van een tientje. Kost de gemeente €270 extra. Met name ik neem aan dat dat per maand is. En in het tabelletje daaronder, als dat een jaar op jaar basis is, dan zie je het bedrag van €270 terugkomen. En dat hebt u wel. Oké, dan krijg ik maar vast mijn toelichting. Ga ik weer even naar dat tabelletje. Ben ik toch wel even nieuwsgierig. We zijn op jaarbasis die 20.000, besparing van 20.000, wat betreft die langdurigheidstoeslag, hè, als we dat eventjes bij het voorstel blijven. Is dat wel op jaarbasis wat dat bespaard wordt? Want het wordt van 3 naar 5 jaar getrokken, maar in die het verschil tussen 3 en 5 jaar kunnen ook die mensen erbij of afkomen. Dus het is eventjes technisch, maar is dit wel exact zo aan te geven dat dit een besparing oplevert van 20.800? We praten eigenlijk over kleine bedragen, maar toch wel even nieuwsgierig of dit tabelletje nou echt wel een besparing oplevert van jaarbasis. En dan nog tenslotte die punt 7 voor die bijzondere bijstand voor de kwetsbare groepen van €42.000. Dat zit in de september circulaire. Dat is geoormerkt geld, denk ik. Als ik dat zo eventjes... Punt 7. Dus een extra geld wordt beschikbaar gemaakt voor de algemene uitkering van de gemeentefonds. En dat is een melding in de september circulaire van 2011. Die €42.000, dat is nog niet, zoals er hier ook in de tekst staat, in de begroting opgenomen. Er is nog geen rekening mee gehouden, laat ik zo zeggen. En ook eventjes daar even de prognoses, wat daar ongeveer voor vrijkomen. En of voor welke doeleinden dan wel wat gebruikt. Ik ken een paar kleine details, maar laat het even hierbij, anders wordt het heel erg
Oké. Dank u wel, de heer Van Toornburg. Nou, er wordt al druk gebladerd en gezocht, dus wellicht is er zo wat meer ruimte om nog wat toelichtingen heen en weer te sturen. De heer Goedknecht of Van Meijbeek heb ik nog niet gehoord. Heeft u nog iets aan te vullen?
Nee, voorzitter, ik heb op het voorgaande niks aan te vullen.
Dank u wel. Ik heb veel gehoord, enerzijds zorgen. Ik heb ook een voorstel gehoord over een klachtenprocedure. De samenwerking met Ridderkerk op dit gebied is veelvuldig aan de orde geweest. En daarnaast ook een groot aantal wat gedetailleerdere toelichtingen en vragen. Nou, daar heb ik al druk hier links mee zien pennen. Ik heb ook het cliëntenplatform een aantal keer gehoord. En ik heb me ook laten vertellen dat de heer Bon vanuit het cliëntenplatform in de zaal zit. Wellicht wilt u nog iets toelichten en de gelegenheid even daarvoor nemen.
Dat is goed, dank u wel.
Dan kunt u gebruik maken van de microfoon die daar staat. Ik weet niet of die aanstaat.
Doet hij dit zonder meer?
Er komt wel een helpende hand.
Een groen knopje. Juist.
Heer Bon.
Ben ik nu beter te verstaan?
Het gaat hartstikke goed.
Oké, dank u wel. Ja, in ieder geval bedankt voor de uitnodiging om hier wat te mogen spreken. Ik weet dat ik me op een glibberig pad begeef, omdat het cliëntenplatform alleen maar adviseert aan het college. En ja, ik sta hier nu niet bij het college, maar bij het carousel van de gemeenteraad. Dus dat is nog een beetje ongepast. Desondanks hadden wij wel de behoefte om toch eventueel wat te zeggen. Ja, want er komt heel veel af op de minima van Nederland. Dat is in Den Haag beslist. En daar moet de gemeente aan meewerken. Nou, die hele dikke pak van beleidswijzigingen die er op jullie afgekomen is, daar moet gewoon mee omgegaan worden. Dat is een hele brei. Daar hebben wij ook een advies aan gewijd. En eigenlijk komt het erop neer, let op uw zaak. Er komt zoveel af op de minima. Het is een opeenstapeling van allerlei zaken. Dus pas op. Vooral ook toch de... Ja, de gezinsnorm, die gaat er heel erg in hakken voor heel veel gezinnen. Maar goed, dat is beslist in Den Haag, dus daar moet je wel mee uitkomen. Dus we waren heel plezierig om te zien dat het college van plan is om het allemaal beleidsarm en uitvoeringsarm in te voeren dit jaar. Dus niet te hard maar stapel te lopen. Maar goed, het is een beetje zorg hebben wij wel dat misschien in de praktijk toch vooruitgelopen wordt op wettelijke veranderingen die misschien in 2013 komen. En dat het toch niet zo beleidsarm gedaan wordt als wij wel dachten. Dus hebben wij eens gekeken of er überhaupt een mogelijkheid is om een klacht in te dienen. Nou, als er een aanbesteding is, dan wordt altijd gezorgd dat er een klacht ingediend kan worden. Of het nou tegen connectie is of wie dan ook, tegen iedereen kun je een klacht indienen. Als er stoeptegels niet goed staan, dan kun je een klacht indienen. Maar in de klachtenregeling van de gemeente Albrandswaard staat heel uitdrukkelijk dat je dus geen klacht in kan dienen tegen iets wat fout gaat bij het samenwerkingsorgaan Ridderkerk Albrandswaard. Wat heel merkwaardig is. Nou, iedere organisatie die zou moeten kunnen leren van klachten die er zijn. Je moet het niet zien als een aanval, maar als een gelegenheid om je dienstverlening te verbeteren. Dus een van de dingen die wij mee willen nemen en hopen dat er ook gerealiseerd wordt, dat er dit jaar een klachtenregeling komt, toch in ieder geval zo snel mogelijk. Dus dat is dat onderwerp. Ja, participatiefonds. Dat is een beetje erbij en een beetje eraf. Ja, is het half glas dan half vol of half leeg? Ja, hangt een beetje van je instelling af. Het wordt een beetje minder allemaal... Vooral landswaarts, maar de jeugd die kan 2 jaar langer, van 4 tot 18 maanden, dus dan weer positief. Alles bij elkaar vonden wij dat een redelijk gebalanceerd voorstel als cliëntenplatform. Het enige waar we ons een beetje zorgen maken, nog steeds vandaar het advies. Helemaal geen enkele indicering in. Ja, kun je niet in de verordening opnemen dat ook een indicering via Nibud of zo plaats kan vinden. Dan kan dat in ieder geval nog een beetje bijgesteld worden. Het grootste probleem hadden wij en hebben wij met de langdurigheidstoeslag. Nou, intussen is daar veel over gezegd rondom de tafel. Nou, ik vind het, er is geen enkele aanleiding om tot een nieuwe verordening te komen, want die Albrandswaard is nog maar 2 jaar oud. Het lijkt alsof het enige doel is om in balans te zijn, gelijk op te gaan met Ridderkerk. Nou, dat is wel mooi meegenomen als je dat kunt doen. Maar de verslechtering van een heleboel mensen in Albrandswaard is echt groot. Van 36 maanden naar 60 maanden. De bedragen, daar zijn we lange tijd over in onzekerheid geweest. En in plaats van een bedrag staat er nu een formule in. En, welk bedrag er dan uitkomt, dat is tot op vandaag onduidelijk. Beleidsmedewerkers komt op 1 bedrag uit, wij komen op een ander bedrag uit. Dus het is een kwestie van, hebben we het nu over het minimumloon wat in de verordening staat, of hebben we het over het norminkomen voor een minimum? Nou, dat scheelt. Dat scheelt dus ook de resultaten. Als je de letterlijke tekst neemt van de verordening, dan kun je op andere bedragen uit. Die zijn vast niet zo bedoeld, want dan kun je hele scheve verhoudingen tussen gezinnen en alleenstaande ouders en alleenstaande. Maar, dat zeggen wij ook, of je past de tekst aan van de verordening en dat je op een norminkomen hebt, of je houdt vol dat je het over een minimumloon hebt, dan moet je de bedragen anders uitrekenen. Dus wij waren sowieso erg ongelukkig op allerlei manieren over deze verordening. Maar we hebben positieve geluiden gehoord vanavond, dus misschien komt er nog wel iets moois uit. Bedankt.
Dank u wel, de heer Bon. Een duidelijk verhaal. Misschien zijn er nog vragen van de raadsleden aan de heer Bon. Of niet? Nou, duidelijk, dank u wel. Dan blijft u nog even, dan hoort u hoe het verder verloopt. Ik zou graag het woord geven aan mevrouw Rombouts om antwoord te geven op diverse vragen.
Ja,
mevrouw Giever.
Mag ik nog even één ding vragen? Want het gaat over alle verordeningen, dus ook over de wetwerk en bijstand. Nu ook gelijk vragen daarover.
Ik stel voor integraal zoals het voorstel nu voor ligt. Ja.
Ja. Mag ik, want dan ben ik, heb ik even niet opgelet.
Oké, gaat
het wel. Ik had nog wel een vraag, want dat vond ik wel een hele goede opmerking. Of een opmerking van een cliëntenplatform. Dat ging over werkende ouders, dus die gestimuleerd worden om weer te gaan werken. Hoe dat nou zit over de tegemoetkoming van de gemeente daarin. Dus die zouden gaan betalen voor de kinderopvang. Maar hoe gaan ze dat inderdaad regelen? En dat wordt dan heel duidelijk uitgelegd. En ik kan het ook niet weten dan dat het daar staat over die 2 maanden opzegtermijn of als ze gaan beginnen. En, hebben jullie daar over nagedacht wat daar de oplossing voor is? Want ik vond dat wel een reëel probleem. Dus als je bijvoorbeeld gaat werken ergens, dan voordat je dus inderdaad je geld binnenkrijgt, dan moet je je dus aanmelden voor de kinderopvang. En stel je voor dus dat je het werk niet krijgt. Dan wordt er dus zeg maar een week van tevoren gezegd, ja sorry, na die 2 maanden of na die maand dat je dan een proefperiode hebt gehad van we willen u niet meer hebben. En dan heb je dan wel kinderopvang. En die duurt 2 maanden voordat je die kan opzeggen. Dus gaat de gemeente dat betalen of moeten ze dat zelf betalen? Dus eigenlijk het probleem die gewoon hier duidelijk gesteld wordt.
Mevrouw Giever, volgens mij over de kinderdagopvang en de opzegtermijnen en wie dat dan betaalt. Ik had inderdaad verzuimd te vermelden dat het over alle stukken ging die nu voorliggen. En dat ik dat niet trapsgewijs wilde behandelen. Dan weet ik niet of dat nog bij iemand anders tot aanvulling over nu leidt. Of dat ik nu mevrouw Rombouts het woord meteen kan geven. Ja? Mevrouw Rombouts.
Nee, dank u wel. Het is inderdaad een hele brei. En het is ook heel verleidelijk om heel erg op detail daardoor over heel veel zaken te praten, over meer dan waar het eigenlijk nu vanavond om gaat of waar dit voorstel om gaat. Maar de rode draad is er wel één van zorg. En zorg die ik ook wel heel erg deel met iedereen. Als het gaat over heel bazaal, nog eens weer opnieuw, wie maakt beleid? Dan is dat nog steeds zo dat iedere gemeente zelf verantwoordelijk is voor het beleid. Dus wat er vandaag geprobeerd is, is aan de ene kant moeten we voldoen aan de wet, aan de wetgeving, die per 1 januari toch deels verandert. Ja, een van de duidelijkste is dat je die bijzondere bijstand mag verlenen tot mensen op rond 10% van het minimum. Maar daarbij is er ook gekeken van wat doet Ridderkerk, wat doet de Albergaswaard, hoe kunnen we dus de uitvoering zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Nou, daar is wel naar gestreefd. En vandaar dat je dus op een aantal plekken ziet dat je aanpassingen ziet aan elkaar. Die langdurigheidstoeslag is daar deels één van. Waarbij je inderdaad ziet dat meneer Van Torenburg of meneer Van der Graaf gelijk in. Ik weet niet meer wie dat nu zei. De een voldoet aan de wet. Dus Ridderkerk gaat inderdaad van 120% naar 110%. Gewoon weg omdat de wetgever zegt dat je dat niet meer mag met 120%. En aan de andere kant kiest Albergaswaard ervoor om van 3 jaar naar 5 jaar te gaan. Dat is een keuze. En dat is vrij. En dat is ook aan de gemeenteraad vrij om daar een andere keuze over te maken. De heer Van der Graaf had het daarover, het stukje van het beleid is nu gericht op participatie en legt dat eens uit. Op zich is dit wel een van de onderwerpen en ik geef toe dat hij is ook discutabel. De langdurigheidstoeslag is bedoeld voor mensen die zeer langdurig zonder werk zitten. En waarvan ook verwacht wordt dat ze ook niet heel gemakkelijk meer aan het werk gaan komen. Nou, dat is na 5 jaar zeker wel. En na 3 jaar is dat nog maar de vraag. Maar goed, dat is een discutabele grens. En Ja, ik heb begrepen dat daar wat over gaat komen. Dit is in ieder geval het antwoord en ook waarom ik heb gezegd van nou, laten we daarin meegaan. Laten we naar 5 jaar gaan, deels voor uitvoering. Deels omdat ik die prikkel best wel belangrijk vind om mensen daarin toch te kijken. Dat we zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen, ook na die 3 jaar nog. Wat betreft de brillen, contactlenzen, ik begreep niet zo heel erg goed wat wij intrekken. We hebben nu een collectieve zorgverzekering waarin dat meegenomen is. En dat is de reden dat wij niet meer apart via de bijzondere bijstand brillen en contactlenzen gaan vergoeden. Dus het is misschien hier niet een aparte verordening, maar wij deden dat via de bijzondere bijstand. Als het gaat om, ik probeer een beetje logica ook en al dat verhaal wat ik hier heb opgeschreven te zoeken. Maar dat kan ik niet meer vinden, dus ik ga maar gewoon het rijtje af. Over de klachtenprocedure, want daar sprak de heer Brunner ook over. Bij mijn weten kan iedereen altijd een klacht indienen.
Niet over dit onderwerp.
Ik heb gehoord wat u zei, maar ik vind dat een hele bijzondere. Dus ik moet daar gaan wij wel achteraan, want natuurlijk moet het zo zijn dat je een klacht in kan dienen. Wat natuurlijk vaak praktijk is dat mensen iets aanvragen en dat niet krijgen, daar geen beschikking voor krijgen, waardoor je een bezwaarschrift krijgt. Dus dan is het een bezwarenprocedure. Maar dan maak je een bezwaar op het besluit. En daar is natuurlijk een procedure voor, die hebben we wel degelijk. Een klachtenprocedure dan, want je kan moeilijk een klacht indienen over het feit dat je bijvoorbeeld een negatieve beschikking krijgt. Waar je wel een klacht over in kan dienen, is over een stukje bejegening, om maar wat te noemen. En dat kan zeker wel, altijd. Ook voor ambtenaren in het samenwerkingsverband.
Okay.
Het staat dan misschien ergens, maar laat ik zo zeggen, ik ben tegenwoordig een beetje bekende klacht, maar ik ga dat wel uitzoeken. Want het is natuurlijk, de heer Bom betwijfelt dat van het cliëntenplatform. En als dat niet zo is, dan is dat natuurlijk heel raar. Want het moet natuurlijk altijd zo zijn dat je een klacht in kan dienen als het gaat om een stukje bejegening. Dat is het. Ik kan me bijna niet voorstellen, maar dan hebben we dat misschien niet goed op papier gezet, maar daar gaan we achteraan. Over het samentrekken van het beleid, daar hebben we het wel al over gehad. Dat blijft elke keer weer terugkomen en ik kan het niet vaak genoeg benadrukken dat het, wat we ook met elkaar in het samenwerkingsverband bedenken, is het altijd zo dat de raad van alle 2 de gemeentes uiteindelijk de plaats bepaalt. De huishoud, ik kom even bij de heer Torenburg van het CDA, over de huishoudtoets en de financiële consequenties voor Albrands Waard. Ik dacht eerst dat u bedoelde de financiële consequenties voor gezinnen, die gaan natuurlijk enorm zijn. En daar schrik ik je heel erg van. Ik heb hem hier neergelegd, maar dat is een boekje wat u allemaal krijgt. Ik had hem, nadat ik in de carousel of een commissie in Ridderkerk ben geweest, daar gezien, daar was hij ook niet uitgedeeld. Maar ik wil hem wel jullie allemaal toekomen, omdat ik het een heel helder boekje vond om te zien van wat dan de consequenties zijn op individuele basis. Nou ja, daar schrik je van. Wat voor consequenties dat heeft voor de financiën van de gemeente, ja, dat is denk ik een andere. Maar dan ga ik jullie half aankijken. Als ik nu iets onzinnigs ga zeggen, dan moet je mij gelijk maar even corrigeren. Maar uiteindelijk ga je natuurlijk gecompenseerd worden voor het aantal uitkeringen wat je verstrekt. He, dus je betaalt bijvoorbeeld een bedrag van ongeveer 10% uiteindelijk als gemeente zelf van de bijstandsuitkering. Dus in die zin kun je je voorstellen dat wanneer er minder bijstandsuitkeringen verstrekt gaan worden vanwege die huishoudtoets, wat we wettelijk verplicht zijn te doen, dan worden er minder uitkeringen verstrekt. En dan heb je dus die 10% van die uitkering die je niet meer verstrekt, die hoef je niet uit te geven. Maar voor de rest is het een compensatie die wij dan wel 2 jaar na dato van het Rijk gecompenseerd krijgen. Die krijgen we dan 2 jaar later niet meer gecompenseerd. Dus ik bedoel, het is die 10% van de uitkeringen die we dan niet meer betalen, zeg maar. Dat is de consequentie voor de gemeente.
De heer Van Toornburg.
Het leuke van is, daar kunnen we met z'n allen niets aan doen, omdat dit inderdaad een wetsvoorstel is, tenminste een wetswijziging. Maar als we praten over maatschappelijke participatie, het kind dat dus eigenlijk een bijbaantje heeft en dat wordt gewoon van het totale huishoudtoets wordt het ingehouden, kan dus eigenlijk door haar eigen inkomsten, of de inkomsten die een kind heeft, niet meer deelnemen aan het zogenaamde maatschappelijk participeren. En wat doen we daar als gemeente aan? Hebben we daar een ander beleid voor? Wordt daarover nagedacht hoe we dat misschien kunnen opvangen?
Mevrouw Rombout, een hele specifieke vraag.
Ja, en het is ook gelijk, het is een hele specifieke vraag, maar ook een hele moeilijke. Want ik bedoel, uiteindelijk mogen we ook niet aan inkomensbeleid doen. En hoe vang je dat op? Er staan voorbeelden in van een tweeoudergezin waarbij twee mensen een uitkering hebben. Eén studiefinanciering, wat overigens altijd te buiten valt. Hè. En de ander een bijbaantje. En dat bijbaantje wordt ook niet meegerekend tot een bepaalde leeftijd. En de huishoudtoets zorgt ervoor dat van twee inkomens er één uitkering afgaat of deels afgaat. Dat precies weet ik niet, maar dat, dan val je enorm terug. Wanneer de kind met het bijbaantje dan ook nog, wanneer is het, 18 of zo? 18 jaar? 17? Ja, inkomsten tot 16 jaar. Dus 16 wordt en nog steeds hetzelfde bijbaantje heeft. Ja, dan wordt het gewoon afgetrokken van de uitkering die de ouders ontvangen. Nou, dat is natuurlijk een drama. Kun je dat compenseren? Nou, dat inkomensdeel kun je als gemeente niet gaan compenseren. Over het participeren en of kinderen die daardoor bijvoorbeeld niet meer mee kunnen doen, omdat het inkomen van het gezin zo dusdanig naar beneden gaat. Dus ze moeten van hun sportvereniging of andere vereniging af. Ja, dat is op individueel niveau je individuele bijstand waar je wel je regelingen hebt. Maar ja, is dat luxe? Nee, het is niet luxe en het is ook niet echt een compensatie.
De heer Van der Graaf.
Voorzitter, aanvullende vraag. Kan de wethouder aangeven om hoeveel gezinnen het gaat hier in Almanswaard die op die manier in de problemen gaan komen? Want ik ben zo nieuwsgierig, want ik zeg dat het is een heel technisch stuk. En er staan verschrikkelijke maatregelen in. Heel cool en ambtelijk verwoord. Maar we hebben als raadslid, althans ik mis dat overzicht, compleet over wat dat betekent hier voor de mensen in Almanswaard die daar een beroep op doen. Wat betekent het bijvoorbeeld als we van 36 naar 60 maanden gaan? Zijn er dan mensen die nu een langdurigheidstoeslag krijgen die hem dan verliezen? U hoorde de vraag niet. Dat kan ook niet wel. Ja. Als u hem verhoogt, de termijn van 36 naar 60 maanden, zijn er dan mensen die nu recht hebben op die langdurigheidstoeslag die hem dan gaan verliezen? Dat zijn informatiedingen die ik gewoon graag wil weten. Wil ik een beeld kunnen krijgen wat nou de consequenties zijn van dit geheel? Net zo goed als ik het overzicht mis, en misschien dat u dat ook nog kan geven voor de raadsbehandeling, over wat van deze maatregelen, want u zegt beleidsarm, ja, die van 36 naar 60 maanden is dat dan niet. Maar wat is nou echt de verplichting en waarin zijn wij voorlopig nog vrij onze eigen weg te gaan? En wat hoeven wij voorlopig vanwege wetgeving die nog niet is vastgesteld, nog niet vast te stellen? Dat is eigenlijk dezelfde vraag die de cliëntenplatform heeft gesteld. Waarom lopen wij al vooruit op wetgeving die nog niet is ingevoerd? En kunnen we daarin mee wachten tot het daadwerkelijk is ingevoerd? Dat had ik graag van u willen weten. Moeilijke vraag, moeilijk stuk.
De heer Van der Graaf, ik probeer u even samen te vatten. Volgens mij wilde u graag inzicht in de concrete uitwerking die de maatregelen van dit genoemd in dit stuk hebben. En waar de gemeente nog vrij is om te kiezen of niet vrij is om te kiezen om dat door te voeren. Oké, mevrouw Rombout, kunt u dat zo beantwoorden?
Waar je vrij bent in te kiezen en niet vrij bent om in te kiezen. Je bent niet in alles vrij om te kiezen nu meer. Als het gaat om categoriale bijstand, dus gewoon de bijstand die je kan verlenen aan een categorie personen, mensen in de bijstand, daar zitten wij aan regels gebonden. Dus dan is dat vanaf 110%. Of tot 110% mag je dat. Op individuele basis ga je kijken of het een schrijnend geval is, of er compensatie op individueel niveau nodig is om toch te kunnen participeren. Daar is het iets ruimer, maar volgens mij mag dat tot 120%. Maar dat heb jij mij de vorige keer gezegd. Dus daar is geen grens voor. Nee. Want u zegt, hoeveel mensen verliezen de langdurigheidsuitkering? Dat is één kant. En de andere kant is hoeveel mensen komen er in de problemen doordat je straks de huishoudtoets gaat krijgen. Want dat zijn twee verschillende dingen. En het een is een veel groter effect dan het ander.
Voorzitter, wat ik bedoelde met mijn vraag is, geef mij nou eens wat gezichten achter dit beleid. Geef mij nou eens wat cijfers over wat het betekent voor onze eigen inwoners. Hè? We hebben een aantal mensen die beroep doen op die langdurigheidstoeslag. Een aantal van ze zal over de 60 maanden zitten, een aantal nog niet, maar wel over die 36 maanden. Gaan die mensen nou die langdurigheidstoeslag verliezen als wij zouden besluiten die van 36 naar 60 maanden te tillen? Dat is een vraag. Andere vraag is, die inkomenstoets, dat is compleet een ander onderwerp, dat is wel zo, maar even zo goed. Wel belangrijk voor mij als vertegenwoordiger van de bevolking van Almanswaard om even te zien bij de besluiten die ik neem. Wat betekent dat nou voor een aantal gezinnen op bijstandsniveau die daardoor getroffen worden? En dan is de volgende, en dat is interessant wat u beantwoordt. Individuele gevallen kunnen individueel worden geholpen tot iets hoger dan 120% zelf. In hoeverre is die beleidsvrijheid daarin te benutten voor die gevallen? Als het nou om een bepaald aantal gevallen gaat, die getroffen worden door de inkomenstoets, dan kunnen we natuurlijk het college verzoeken of die op individuele basis kunnen worden gecompenseerd, zodat datgene wat beoogd wordt, maar volkomen misgeslagen wordt met deze wetgeving, alsnog wordt bereikt, namelijk die participatie.
Sterker nog, voorzitter, als ik...
De heer Van Toornburg.
Ja, als je inderdaad die twee zaken, wat heel losse zaken zijn, als je die ook nog eens beter combineren, dan zou je eigenlijk ook, hoe dat kunnen bedenken of kunnen rekenen, een gezin wat dus onder die huishoudtoets enorm omlaag gaat, maar ook nog eens een keertje door, niet de mogelijkheid hebbende om het aan de werk te krijgen, in de langdurigheidsfase komt. En daar ook nog eens een keer extra op gepakt worden. Dan is het inderdaad belangrijk dat de gemeente gewoon een soort noodscenario klaar heeft staan om die mensen op te vangen. Zodat in ieder geval daar ook, zeg maar, individueel maatwerk, individualisering, van pas kan komen.
Mevrouw Rombout, tijdens het beantwoorden van de vragen merk ik, en dat is heel goed, maar dat er wat discussie plaatsvindt. Ik zou u willen uitnodigen om behalve daarop antwoord te geven ook... antwoord te geven op de andere vragen die nog gesteld zijn. Want anders dan blijven wellicht wat hangen bij de beantwoording van de vragen van de Hilkant.
Ik geloof niet eens dat er heel veel vragen dan nog openstaan. Want ik hobbel even hier overheen. Want dat is de heer Van Toornburg die ook aangaf over dat geoormerkte geld onder punt 7. Dat is geen geoormerkt geld. Maar het is wel structureel geld. Wederom gaan jullie invallen als ik me verspreek. Dit is een bedrag wat ook bedoeld is om effecten van deze maatregelen enigszins te verzachten. Ze zijn dus in te zetten voor die bijzondere bijstand. Maar ze zijn dus in te zetten voor die gevallen in de bijzondere bijstand die individueel maatwerk nodig hebben. Dus dit is weer niet... te gebruiken, tenminste dat gaan we niet gebruiken voor die categoriale bijstandsregelingen die we hebben, maar per individu, wanneer men in de problemen komt door al die regelingen, is dit een bedrag wat structureel bijgeplust is.
Hier is een snelle vraag tussendoor. Wie maakt die afweging of die individuele hulp geboden wordt?
Mevrouw Wombraat.
Ja. Kijk, wie maakt die afweging? In eerste instantie maakten de mensen, neem ik aan van de klantmanagers, daar een eerste inschatting over hoe noodzakelijk het is en waar ze het best mee geholpen zijn. Kijk, de klantmanagers zitten daar ook niet om te zeggen van nou, we willen zo min mogelijk van dat bedrag gebruiken. Je bent er altijd voor mensen die in dit soort situaties zijn en zeker die een nadelig effect gaan krijgen door de huishoudtoets en gewoon inkomen drastisch gaan verliezen, waar we ook allemaal mee in gesprek gaan, daar wil ik misschien Ada straks nog heel even de kans geven om daar iets van te zeggen hoe we dat nu aanpakken, is om te kijken van wat gebeurt er nu daadwerkelijk en krijgen we dus geen toegang tot werk, maar zien we andere dingen gebeuren, dan moeten we daar compensatie in gaan vinden. Dat moet je met elkaar oplossen. Dus wie bepaalt dat? Dat is in eerste instantie ik niet, Niel, maar de klantmanager is in eerste instantie.
Voorzitter, vanuitgaande dat wij degene zijn die altijd de rekening betalen uiteindelijk, mag ik het zo interpreteren dat de eventuele aanvullingen in schrijnende gevallen, en dat is natuurlijk altijd een afweging waar je ook normen voor moet ontwikkelen, lijkt mij, dat u die in handen legt van ambtenaren? Dat wij dus dat het mogelijk is, nou, ik wil het niet negatief benaderen, maar ik wil even de controle vanuit die gemeenteraad er even voor onderstrepen. Maar dat het zo is dat u kunt zeggen, in die schrijnende gevallen gaan we gewoon 130-140%, stel dat die ambtenaren dat besluiten. Dan heeft u daar als politiek verantwoordelijke verder geen enkele sturing en invloed op? Probeer u dat te zeggen?
Laatst dat probeer ik geloof ik helemaal niet te zeggen, want daar raak ik weer helemaal van het padje als u dat zo zegt. Nee, kijk, individueel maatwerk op het moment dat je gaat compenseren voor situaties die in een gezin plaatsvinden, maar aan de hand van deze wetgeving, is individueel maatwerk. En individueel maatwerk betekent al dat je daar weinig norm aan kan geven. Ja, je kan natuurlijk wel met elkaar in gesprek gaan van nou leggen we dat op 130% dan, of ja, dat hangt er allemaal wel eventjes vanaf. Ik denk dat je in eerste instantie erop moet gaan vertrouwen dat je in gesprek. De klantmanagers kennen die gezinnen het best. Want ze zijn namelijk ook heel erg op zoek naar werk. Ze zijn daar met elkaar al aan het optrekken met elkaar. En daar ligt de eerste afweging. En als daar getwijfeld wordt, dan zal dat breder getrokken worden. Maar er gaat niet een soort normenkader over wat wel, wat niet. Want dan is het ook geen individueel maatwerk meer. Dan heb je het over categoriale bijstand waar mensen aanspraak op kunnen maken. Dit is voor echt voor dat stukje waar je eigenlijk niet voor kan compenseren. Dus voor mensen boven de 110%. Maar ik wilde heel even ook nog iets toelichten over die mensen die nu wel een dubbele uitkering hebben en straks daarin het probleem komen. Maar volgens mij kun jij daar iets over vertellen hoe wij dat aan gaan pakken? Want volgens mij gaan wij wel in gesprek met al die mensen.
Wilt u nog even uw achternaam als mevrouw van de plaat kijken?
Momenteel zijn wij alles in beeld aan het brengen. Ons hele bestand moeten wij gaan onderzoeken. Want zoals u misschien weet is er een overgangstermijn. Tot 1 juli blijft de oude norm gehandhaafd. En per 1 juli moeten we alles omzetten. Dus nu hebben we alle gezinnen in beeld. En die gaan we onderzoeken van wat zijn de andere inkomsten in het gezin. Want dan moet je soms, dat weten we soms niet. Want als er andere meerderjarige personen in huis wonen, dan moeten we die eerst gaan oproepen. En gaan praten en waar bestaat dat inkomen uit? Nou, er zijn een aantal inkomens die worden vrijgelaten, zoals studiefinanciering, een waarjongenuitkering. We moeten kijken of er een AWBZ-indicatie is. Dat kan ook een vrijstelling zijn. Maar daar zijn we nu mee bezig, dus we hebben nog niet in beeld hoeveel gezinnen er nu echt getroffen worden. We hebben ook gezien dat er gezinnen zijn die er zelfs op vooruit gaan. Dat is merkwaardig, maar dat is een foutje in de wet, denk ik. Dat is vooral degene die een waarjong uitkering inwonend hebben. Of de ouder of het kind heeft een waarjong uitkering. Die gaan erop vooruit. Heb ik gemerkt. Eigenlijk kunnen we pas in juli zeggen. Wat werkelijk de stand van zaken is. Hoeveel mensen erop achteruit gaan. En we hebben het elke keer wel over die 110, 120. Dit gaat gewoon over 100%. Het minimum. En die 110, 120. Dat gaat enkel over bijzondere bijstand. En het ministerie heeft gezegd, categoriale bijstand, dat mag je niet geven met een inkomen boven de 110%. Maar dan heb je ook nog draagkrachtregels die je gaat toepassen. Dus het wil niet zeggen dat er dan nooit meer iets verstrekt wordt. Een bovengrens wordt niet gegeven. En die hebben wij dan in ons beleid samen vastgesteld op 110% om dat gelijk te trekken. Moet ik nog meer over zeggen?
Nou, er is nog een vraag naar aanleiding van uw verhaal. Van de heer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, ik ben gewoon benieuwd naar want u zegt, we weten nog niet hoeveel gezinnen er getroffen worden, maar we hebben wel inzicht om hoeveel gezinnen het mogelijk gaat. Ik wil dat getal ook wel horen, eigenlijk. Hoeveel gezinnen praten we nou over hier in Almanswaard? Als u gaat praten met ze voor 1 juli, moet u ze toch inmiddels wel een beetje in zicht hebben. Dus wat dat betreft wil ik daar gewoon wel iets van aantallen over. Ik weet dat wel elders in Nederland inmiddels al wel in kaart is. Daar wil ik niet kritiek mee neerleggen, maar ik zou het toch wel graag willen weten.
Okay. Duidelijk, u zou graag aantallen willen weten. En ik begrijp dat op dit moment niet terstond genoemd kan worden, maar een verzoek om daar op terug te komen. Okay. Ik zou graag aan de raadsleden vragen of er nog additionele vragen zijn, maar mevrouw Roenboud, ik ben even nieuwsgierig of u nog wat wil vertellen om uw verhaal af te ronden.
Ja. Ik vergeet even een vraag van mevrouw Giever over de werkende ouders en de kinderopvang. Want de vraag komt uit het advies van het cliëntenplatform.
Ja.
Als het gaat over de alleenstaande ouders, is dat natuurlijk wel een probleem, zeg maar, hoe wij dat moeten doen. Want het is niet zo dat de gemeente de kinderopvang betaalt. De kinderopvang is elke keer wel vaak een beperkende factor om te kunnen gaan werken. Dus aan één kant is het zo dat mensen vrijstelling krijgen om te gaan werken als je kinderen hebt onder de 5 jaar. Nou, dat wordt ook door het Rijk redelijk teruggeschroefd. Dat is eenmalig, dus dat is bij je eerste is dat tot 5 jaar, dan daarna niet meer. Aan de andere kant, daar is discussie over, maar ik laat maar even weten hoe ik daarin zit dan. denk ik dat het gewoon heel erg goed is voor alleenstaande ouders om in ieder geval wel heel snel aan het werk te gaan. En dat wil dus niet zeggen dat ik er een groot voorstander van ben dat je als alleenstaande ouder 5 dagen in de week gaat werken en je kind naar de kinderopvang brengt, zodat je je kind niet meer zelf opvoedt of iets dergelijks. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om zo vroeg wel te proberen altijd deel te blijven van die arbeidsmarkt, al is het maar voor 1 of 2 dagen. Dan nog is kinderopvang altijd een bottleneck. Nou, daar zijn wij niet uit. Dat gaat ook om mensen die bijvoorbeeld wachten op inburgering. Daar is ook vaak kinderopvang een bottleneck. We hebben genoeg plekken om mensen in te burgeren, maar we hebben onvoldoende plek op de kinderopvang om dat te regelen, zodat ze dat ook de tijd hebben om dat te kunnen doen. Nou, dat is nog niet iets waar ik een antwoord op heb. Ik kan dus ook nu niet zeggen van wat gaat de gemeente doen, gaan wij 2 maanden kinderopvang betalen. Ik begrijp wel heel erg het probleem. En daar moeten we met elkaar verder over filosoferen. Maar daar heb ik op dit moment nog geen antwoord op.
Mevrouw Giever.
Meneer Van der Graaf had het ook over van die gezinnen. Hoe gezinnen er in de Oaklandswaard zijn die dan onder die nieuwe regeling vallen. En hoe dat gaat uitlopen of uitpakken. Ik zou ook heel graag willen weten over hoeveel alleenstaande ouders het gaat. Want volgens mij is dat een hele grote groep mensen. Misschien meer dan die groep waar u het over heeft. En dat wel die... Nee?
Goed, mevrouw Hommels lijkt het antwoord...
Laat ik het zo zeggen. We hebben een tijdje geleden zijn we eens... Kijk, grofweg kun je wel een schatting maken. Want we hebben zeg maar, pak een beetje, ongeveer 300 mensen in de bijstand. En 300 mensen in de WWB. Dus over meer gezinnen gaat het dus al niet. Dus dan kun je dat langzaam wel een beetje gaan afbellen. Wij hebben op een gegeven moment, vooral in het bestand, mensen... met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus van waar hebben we het dan over? Nou, dan heb je het eigenlijk... was het een stuk of 10 ouders... waar kinderopvang de bottleneck was. Maar dan heb je het natuurlijk... dan heb ik even de groep ouders daar niet bij geteld... die op dit moment een vrijstelling hebben. Zo wordt dat genoemd. Omdat zij een kind hebben onder de 5 jaar. Wat bij ons ook, als je ook een tweede kind hebt... onder een derde kind... blijf je dus niet opgeroepen worden om te gaan werken. Dat is dus deels ga je dat terugdraaien. Maar die groep is dus nu niet in de picture. Want die zitten niet te wachten op kinderopvang. Omdat dat niet nodig is.
Goed. Okay. Ik wil even onderbreken. Er zijn door u diverse vragen gesteld. De heer Bon die heeft zojuist ook een bijdrage geleverd. Mevrouw Hommels heeft uitvoerig... uw vragen beantwoord. Ik ben benieuwd of er naar aanleiding daarvan nog additionele vragen zijn. De heer Van Toornburg had bijvoorbeeld hele specifieke vragen. Om daar maar even mee te beginnen.
Ja, met name ook inderdaad die getallen. Als de wethouder toch inderdaad met getallen moet komen of moet gaan rekenen, dan... Dat komt dan wel mij, als u dat ons komt toezeggen, dan zijn we daar heel erg nieuwsgierig naar. En we praten inderdaad over 300 uitkeringsgerechtigden, dus het moet best te doen zijn. En zeker wat die 42.000 euro betreft, dat is dan weliswaar gestructureerd, maar het gaat hier eigenlijk over die groep chronische zieken, hè, de echte kwetsbaren. Dat moet volgens mij ook uit te pluizen zijn. Ik ben nog even nieuwsgierig wat de prognose daarop... Ik wil wel één ding meegeven, of één ding toch echt zou willen onderstrepen. Dat is namelijk een opmerking van het cliëntenplatform. Dat als die wijzigingen doorgevoerd worden, dat de communicatie naar de mensen die dus in die uitkeringsgroep zitten, gewoon goed uitgevoerd wordt. Zodat ze weten waar ze aan doen, maar het is echt inderdaad een hele technische brein. Dus dat wil ik wel extra verpleiten. En tenslotte... de wei is natuurlijk weer ingetrokken. Hè. Dat is kennelijk gewoon weer geen groot succes geweest. En ik heb ook gelezen in de toelichting dat het niet alleen een regeltechnische hoe dat wijziging opvoert, maar zeker ook een beleidsmatige. Ik ben nieuwsgierig of de wethouder misschien ook dacht aan bijvoorbeeld de rol van de jongere werkers die hier iets aan kunnen doen. Als je dan praat hier over de maatschappelijke participatie.
Dank u wel.
Om het mee te nemen.
Dus een verzoek als het gaat om de communicatie en daarnaast, en dat is volgens mij een generieke actie die ik zojuist gehoord heb, is even de getallen ten aanzien van de doorrekeningen, ook het gezicht in getallen achter wat er in de stukken genoemd staat. De heer Van der Graaf.
Ja, voorzitter. Ik had nog graag een opmerking willen maken, want ik had een vraag gesteld over die eerste pagina waarin gewoon een constatering staat dat het inkomens, het minimabeleid afgelopen jaar voornamelijk inkomensondersteuning is geweest, niet gerichte participatie. Ik hoor uit de beantwoording van de wethouder terug dat ze zegt dat ja, dat is wel de insteek vanuit het Rijk. Hè. En hier staat het als feit. Hier staat het als mening van het college. Ik vraag of dat ook zo is. Maar als dat niet zo is, dan mijn verzoek om dat te nuanceren. Ik vind het inderdaad, van mijn uit, het is een mening, geen feit. Ik vind nergens informatie waarop dat gestoeld is. Anders dan dat het deze maatregel gerechtvaardigd kennelijk. En dan lijkt het een gezochte argumentatie. Tweede punt. Wat ik wilde vragen is wel mij inzicht te geven in wat er van de maatregel op dit moment echt wettelijk verplicht is. Die voorgelegd worden, de wijzigingen in deze verordeningen en wat niet. Ik had dat overzicht graag willen hebben voor we daar in de raad een besluit over gaan nemen. En ook datgene wat al anticipeert op wetgeving die nog moet worden vastgesteld. En dan denk ik met name aan de wetgeving rondom de wetwerk naar vermogen die in 2013 pas wordt vastgesteld. Althans, dat hoopt men van gans harte als het kabinet het haalt. Wij dus niet, maar dat terzijde. Dus ik wil wel graag van u weten waarom die besluiten nu al gevraagd worden van ons, die aanpassingen, terwijl die wijzigingen eigenlijk pas later ingaan. En dan zouden we daar nog even mee kunnen wachten. En tot slot, als het gaat om die 36 en 60 maanden, dan spijt het mij echt dat ik in uw beantwoording geen enkele argumentatie heb gehoord van uw kant waarom u kiest voor 60. En niet voor 36. Ik constateer dat het geharmoniseerd wordt, dat we dus kiezen voor 60. Dat is een mening. We hebben 2 jaar geleden in de Raad daar een uitvoerige principiële discussie over gevoerd. Destijds gezegd dat doen we 36. Betekent dat u van mening bent veranderd? En dat u in die 2 jaar echt vindt dat dit gaat helpen mensen sneller aan het werk te krijgen als je ze 2 jaar langer op het absolute minimum laat te komen?
De heer Van der Graaf, niet al uw vragen kunnen beantwoord worden in deze vergadering. Welke van uw vragen wilt u wel beantwoord hebben in deze vergadering?
Nou, de vragen die ik net stelde over die 36, 60 maanden kan nu wel beantwoord worden. Dat wat ik andere vragen, vraag ik een overzicht. Want dat zijn dingen die kunnen ze niet hier ter plekke volgens mij neerleggen. Ik heb ze ook graag op papier, dus dat zou ik graag willen hebben op het moment dat we er in de raad over gaan praten.
Okay, duidelijk, dank u wel. Mevrouw Bommaerts, kunt u die vraag zo direct beantwoorden?
Ja goed, ik heb daar in het begin wel al wel wat over gezegd, alleen dat is niet voldoende. Dus dat denk ik dat anders ga ik mezelf alleen maar herhalen als het gaat om de 36 maanden of 5 jaar. Dus ben ik van mening veranderd. Ik was destijds had ik ook die mening. Maar de raad heeft toen anders besloten. Dus ik heb gewoon nu alleen nog steeds dezelfde mening. En het is nog steeds aan de raad om daar een uitspraak over te doen. Als je blijft zitten op 3 jaar, dat wil nog steeds niet zeggen dat je dan uitzichtloos zonder werk bent. En dat is een van de dingen.
Gaat u willen.
Ja, nee, maar goed. Ja, misschien kan het ook door opmerking komen. Ik weet ook hoe gevoelig het ligt en het is ook een heel groot discussiepunt geweest. Dus aan de ene kant hebben we gewoon een grotere groep die er gebruik van maakt. Aan de andere kant probeer je met een aantal, als het gaat over individuele bijstand, daar op in te springen. En de prikkel blijft om ook na 3 jaar nog steeds heel hard te zoeken met elkaar naar gewoon inkomen uit arbeid. Dus dat is de achtergrond van dat stuk. En daar kunt u iets anders van vinden.
De heer Van der Graaf.
Voorzitter, dan heb ik een aanvullend verzoek. Want, en dat is om ook een overzicht te geven wat het verschil is aan datgene wat de gemeente kwijt is financieel. En aantallen ook gezinnen. Als we doorgaan op de 36 maanden. Of dat we stappen naar 60 maanden, inclusief de mensen die dan. Ja, dat weet ik. Ja, een aantal, maar ik wil het aantal andere gezinnen ook zien, want volgens mij is daar niet in verwerkt. Het aantal mensen wat op dit moment de langdurigheidstoeslag wel krijgt en dan gaat verliezen als we de norm gaan optrekken naar 60 maanden. Dat zit daar volgens mij niet in verwerkt. Even los van het feit dat ik vind, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat het helpen mensen niet in een totaal uitzichtloze schuldensituatie te komen, ze zolang op minimum zitten, compleet losstaat van de prikkel van het zoeken naar werk. Ik vind dat een veel te negatieve benadering. En dat is iets wat me trouwens in het hele stuk stoort. Maar daar kunt u niet zoveel aan doen. Dat is de wetgeving. Het is wel heel veel repressie.
Goed. Dus volgens mij, de heer Van der Graaf, nog een extra verzoek bij de verdere uitwerkingen. En heeft u geen vragen meer voor in deze vergadering? Goed.
Mag ik nog één reactie geven?
Is het mogelijk om dat in de beantwoording mee te nemen? Ja, we zitten wat krap in de tijd.
Oh ja, maar deze duurt maar één minuut.
Nee, dat is alleen heel even, want ik was inderdaad toch vergeten de vraag van de heer Van Torenburg daarin mee te nemen. Maar wat hier staat is natuurlijk een momentopname van nu. Van het aantal mensen die er nu in zitten. Dat is natuurlijk een groep die in beweging is. Niet alleen door verhuizingen en weet ik wat. Maar ook van mensen die nu 2 jaar en dan straks 3 jaar zitten in de langdurigheidstoestand. Dus ik denk ook niet datgene is wat je laat besluiten of je het een of het ander wil.
Punt is helder, dank u wel. Mevrouw Van der Heijden.
Ja, ik wilde nog wel graag aan toevoegen dat alles gehoord hebben. Eva toch van mening blijft dat een optrekken van die 36 naar 60 maanden ongewenst is. En wij zullen zeker voor de volgende raad een amendement op die langdurigheidstoeslag gaan indienen. En we hopen daar anderen bij te vinden, steun te krijgen.
Dank u wel. De heer Goedknecht.
Ja, voorzitter, ik heb nog één vraagje. En dat is eigenlijk naar aanleiding van de discussie die zojuist eventjes door de heer Boom aangezwemmeld werd over de klachten en bezwaren. Ik wil graag van de wethouder weten, en misschien moet dat buiten deze vergadering om, wat nu precies het probleem is. Dat kan meneer Boom misschien het beste uitleggen. Van, je gaat nu om bezwaren of om klachten over beschikkingen. En dan eventjes een heel kort overzichtje krijgen wat er nu precies het probleem is en hoe de wethouder het gaat oplossen dat er blijkbaar op bepaalde punten een gevoel is bij mensen dat ze met hun klachten niet bij de barsamenwerking terecht kunnen. Of in ieder geval de samenwerking in Ridderkerk Alphenland-Zwaard.
Ik krijg de indruk, zojuist is dit onderwerp ook besproken en dat de wethouder hier al mee aan de slag ging, maar u doet nog een verzoek op de manier hoe u dat teruggerapporteerd wil zien.
Ja, heel graag.
Oké.
Okay. Ik denk dat het had. Sorry.
Ja. Ja, wilt u daar nog iets op aanvullen? Of?
Nou, iets gewoon maar concreet maken van hoe we dat nou kunnen gaan doen. Want ik wil eerst eventjes de ruimte hebben om te onderzoeken wat dit nou is. Want dat is toch een sterk verhaal. Nee, het is geen verhaal, toch? Dat is ook weer geen goede bemoeiing. Maar ik moet hier heel eventjes achteraan hoe dat zit. Maar het moet natuurlijk altijd zo zijn dat je een klacht in kan dienen als het gaat om een stukje bejegening. Niet om een bezwaar op een verzoek. Want dan is het gewoon de bezwarenafhandeling. Dat is een ander traject. Maar om dat nog eens duidelijk te maken hoe we dat doen. En waar dit gevoel vandaan komt. En misschien hebben we het echt helemaal totaal verkeerd verwoord. Dat laten we, termijn kan ik even nu niet geven. Dat is het volgende wat jullie gaan vragen. Maar even in de memo aangeven van hoe we dat gaan doen.
Ik vraag ook geen termijn, ik vraag alleen, kom maar even terug met de probleemdefinitie en met wat, hoe dit is opgelost.
Dank u wel, de heer Goedknecht. Goed, er zijn veel vragen gesteld, uitgebreid de tijd geweest voor de beantwoording. Ik heb u gevraagd of u nog additionele vragen heeft. Ik zie geen verzoeken meer om nog even het woord te krijgen. We zijn ook ruim door het uur heen. Ik wil u bedanken voor de vergadering. Wil ik afronden met hoe dit geagendeerd kan worden. Ik vermoed. Ik zie hier een hamerstuk. Nou, ik vermoed een bespreekstuk. Ja, ik zie een stemtechniek. Goed, dan halen we het erbij. Dank u wel.
Ik moet even
Volgens mij weten ze niet in zin met een
ja, ik kan het niet laten.
constateren.
Daar ga ik niet mee over. Dus dat neemt mee
in het
verhaal
waar
we daar iets
van
kunnen zeggen.
Ik vind het sowieso een heel punt dat we dat
afvragen. Ja, dat is gewoon
een
heel punt.
Ja,
ik
heb nog een leven gepast. Ik heb een leven gepast.
Ja, dat staat inderdaad aan de andere kant van elk besluit. En dat waar je al
gaat.
En mensen durven hun mond niet te
openen.
Ze weten ook niet waar ze mee gaan.
Ik hoop dat de rest steunen. Ja,
ik ken het
ook. Ja, maar weet je wat, als ze het aan, dan is het niet te weten. Wij niet weten hoe burgers dat zijn. Ja, want de kaart is niet te weten. Je moet niet te ver in die detail staan. Want dan kunnen wij
ook... Dat
hebben
we
maar afgezet. Dan kijk je ook niet naar
de handen.
We
kunnen pas
wel even weer naar de handen. Maar hier waren het volgende. Ik ga nou verder zitten. Blijven we nog op de handen?
Nee, we gaan echt. Nou, dat is de volgende keer.
Ja, we gaan het nou doen. Dan komen
klachten.
Klachten.
Ik stel voor dat we gaan beginnen. Het is half tien. Het is rustig aan tafel. Voor ons voorstel voor aanpassing van de APW in het kader van de voetbalwet. Nou, gezien de beperkte vormen van overlast zou kunnen worden volstaan met alleen een aanpassing in de APV. En hiermee zou er voldoende ruimte zijn om het instrumentarium te kunnen gebruiken voor wanneer dat nodig is om de voetbalwet toe te passen. Ik zal u aan het eind vragen of dit als hamerstuk of speekstuk door kan naar de raadsvergadering. Zojuist merkte de heer Bergman aan mij op dat hij graag even het woord zou willen om even wat toe te lichten in verband met een item in het stuk. Dus de heer Bergman licht u dat zelf even toe vooraf.
Dank u voorzitter. Nog even, mag ik heel even zeggen, het gaat niet zo zuiver alleen over de voetbalwet, maar wel om aanpassing in de APV. Dus dat we de voetbalwet daar bij hebben toegelicht, omdat dat ook nog voor de toekomst mogelijk bruikbaar kan zijn. Vanavond zou de politie erbij zitten, maar die belde rond 8 uur dat er een dringende oproep was om ergens te verschijnen. Niet hier helaas, maar mevrouw Van Heijden moest ergens anders zijn en kon niet op het laatste moment iemand regelen die daar, zeg maar, met die statuur ook hier zou kunnen zitten. Dus zij verontschuldigt zich. En voor degenen die heel goed het stuk hebben doorgeplozen, staande bij artikel 279, althans in zover u daarmee akkoord zou gaan, een discrepantie in de artikelen waarnaar verwezen wordt, zoals artikel 2.1. En als u dat vergelijkt bij het raadsbesluit, is dat niet synchroon. Dus dat, wat je ook besluit om het te gaan besluiten, dat moet sowieso worden aangepast. Dat is het enige wat ik nog even wil meegeven. Dank u wel, voorzitter.
Goed. Behalve de opmerking van de heer Bergman over het stuk, zijn er nu nog vragen? Ja, de heer Van Meijbeek.
Dank u wel, voorzitter. Misschien een algemene opmerking. Wat mij betreft hoeven de verordeningsteksten niet opgenomen te worden in voorstellen aan de raad, want die kunnen ook in de bijlagen verwoord worden. Dat maakt het iets prettiger leesbaar, ik geef u dat maar even mee. Want je bent nu behoorlijk aan het worstelen voordat je weet van oké, hier gaat het dus verder met het verhaal, waarom gaan we dit doen? Dan een aantal vragen heb ik. Een van de dingen om dit te doen is om het gelijk te trekken binnen de bargemeente, heb ik gelezen. Ook Rotterdam komt een keer terug, want die dringt ook aan op uniformiteit. Heeft hij dat ook op dezezelfde wijze geregeld als wij nu doen? Dat is even één vraag. Het is aanvullend op de voetbalwet. Dat betekent dus dat bij die wet eigenlijk een zwaarder regime zal gelden, neem ik aan. Dat is ook even een vraag. Dus nu. En tot slot, dus dan is het kopje in scenario keuze. Maar we hebben eigenlijk geen scenario's. Er wordt eigenlijk gezegd van het is gewoon gewenst om dit zo te doen. Zijn er alternatieven of zijn die er gewoon niet? Is het doen of niet doen? Niet doen betekent geen middelen om in te kunnen. Dat zijn even mijn vragen, voorzitter.
Oké, dank u wel. Mevrouw Hek.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag. Er staat op een gegeven moment op pagina 2. De huidige APV kent diverse maatregelen. Toch is het gewenst om de huidige APV uit te breiden met het voorstel wat dan wordt gedaan. Ik zou daar graag iets meer uitleg over krijgen, want zijn er ook al situaties geweest waarin de huidige instrumenten onvoldoende zijn gebleken? Ik zou het graag willen horen.
Oké, duidelijk. Andere vragen? De heer Van der Graaf.
Ja, voorzitter. Ik hoor hier een kanon bulderen en zie een mug als slachtoffer liggen. En mij ontgaat, eerlijk gezegd, maar goed, dat is misschien iets explicieter gesproken dan de voorgaande vraagsteller al hebben uitgesproken. Maar ontgaat eigenlijk de noodzaak wat deze wijziging op dit moment, zeker de zwaarte ervan, even los van alle voetbalrellen die je in deze gemeente zou kunnen verwachten, heeft de burgemeester volgens mij met de wet in handen voldoende mogelijkheden om daarop in te grijpen. Dat hoeft de APV niet echt voor aangepast te worden. Dat wij hier te maken hebben met hooligans van, ja, ik riep er net gekscherend, VV Roon of PSV Portugal, je weet het maar nooit. Dan zou je op basis van de wet die maatregelen kunnen nemen die u gepaste achter heeft u die verordening niet voor nodig. Dus u maakt die verordening aanpassing niet specifiek voor de situatie van voetbalrellen. Maar u doet dat vanwege overlast die er kennelijk is op extreme wijze van anderen. Dan voetballers, dan zou ik daar graag een aanleiding voor willen zien waarin dat nodig blijkt. En die vind ik in het stuk nergens terug. Dus mijn vraag is, waarom doen we dit? Welk probleem lossen we op? En wat gebeurt er als we het niet doen?
Goed, duidelijke vraag. De heer Littel.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik had stukken minder diep als mijn collega aan de overkant. Ik sluit me aan bij de vragen van mijn collega van de VVD. Want ik vind het een goed middel om toe te passen. En je hebt wat in handen als het daadwerkelijk nodig is. En welke aanleiding er moet wezen, dat is dan maar zo. Maar ik vind wel dat je goede handvatten moet hebben om wat te kunnen doen. Dus wel wat ophelderende vragen zoals mijn collega van de VVD. En minder diep als mijn collega van de PvdA.
Dank u wel, de heer Littel. Mevrouw Kieven. Het hoeft niet.
Ik zag bij die analyse op bladzijde 1 dat er ergens stond ook dat mensen ook sneller geïrriteerd zijn. Dus sneller het meldpunt bellen. Stond er wel op een andere manier, maar daar kwam het wel op neer. Maar dat eigenlijk de overlastgevende jongeren, dus die behoren tot die BEKE-groep. Maar dat hij uit recente politierapportages dat de laatste tijd sterk is afgenomen. En dan verbaast me vooral als het afgenomen is dat jullie dan met deze aanpassing komen.
Goed. Ik hoor een aantal voorstellen ten aanzien van de vorm. De nut en noodzaak van het stuk komt voorbij. En ik hoor ook een vraag over codetaal. die u duidelijk leek te zijn. Dus de heer Bergman, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. De reden waarom we, waarom ik althans vraag aan u om de APV aan te passen of aan te vullen met twee artikelen, heeft vooral te maken dat de overlast die wij hier in de gemeente kennen, wij over het algemeen eigenlijk gewoon wel mee uit de voeten kunnen. Ik wil niet zeggen dat meteen de overlast is opgelost, maar veelal met jongeren zijn toch aanspreekbaar, hetzij via het jongerenwerk, via de politie of via andere overlegorganen, lukt het grotendeels om de jongeren toch weer, zeg maar even, in normale positie te krijgen. Ik heb u een vorige keer meegedeeld dat we de bekermethodiek, dus echt beker, dat is een onderzoeker die heet ook beker, hebben toegepast in Portland omdat daar nogal jeugd verbleef, bestaande uit twee verschillende groepen, waarvan we tegenaan liepen dat we met de gewone maatregelen die wij hier althans toepassen op overlast en met name op onze jongeren, dat we bij een enkele jongere daar niet meer uit de voeten komen. En dan gaat het niet om een 16, 17 jaar, maar dan gaat het om echt iemand 20 plus. En dan kan je natuurlijk wel zeggen, ik zeg maar, de gewone maatregelen kan je iemand een boete geven voor hinderlijk gedrag en daar blijven staan. Maar op een gegeven moment kom je daar niet meer mee. En uit onderzoek van de politie is ook gebleken dat die persoon of die aantal personen, dat je daar niet meer met de gewone maatregelen iets kon doen. En dat ze al wat richting crimineel gedrag schuren, of schurken, hoe we het ook willen noemen. En toen heeft de politie mij gevraagd, zou het mogelijk zijn, want wij zien nu een paar dingen gebeuren. We doen ons best om daar toch op te handhaven, maar via een gebiedsontzegging of een verblijfsverbod zouden we zo'n persoon wat stringenter kunnen aanpakken. Nou, dat speelde vorig jaar. Ik heb gezegd dat ik daar best akkoord mee wil gaan, althans in het indienen in het voorstel aan uw raad. En dat we daar daarmee aan de slag gaan. Wat wil nou het geluk, zeg ik dan maar even, dat toen dit stuk werd gemaakt en richting uw raad ging, uit de rapportage van de politie ook bleek dat die twee groepen, met name die in Portland verbleven, enigszins verwaterd zijn. Deels waarschijnlijk omdat wij gewoon daar best wel op zijn gaan drukken. Ook sommige ouders kregen brieven van geachte ouders. Beseft u wel dat uw kind of uw zoon of dochter bij een groep hoort waar wij bovenop gaan zitten. En dat heeft er al deels voor gezorgd dat het een beetje verwaterd. Maar ook degene waarvan we het vermoeden had dat het meer aan de hand was, die is opeens ook niet meer in zicht of in beeld vanuit de politie. Maar ik heb gezegd, nou, ik ga hier wel mee aan de slag. Want op het moment dat dat weer wel speelt, of het nou daar is of hier, dat maakt dan even niet uit, wil ik wel dat wij meteen kunnen handelen. Vandaar dat dit voorstel voor ligt. En ik had u een vorige keer al gezegd van ja, het verwatert wel, of daar hebben we nu even dan minder last van die bekergroepen zijn afgeschaald. Maar voor hetzelfde heb ik ze morgen weer, even van dat soort groepen. En dan heb ik eigenlijk te weinig maatregelen om tegen sommige personen te kunnen optreden. Vandaar dat dit er ligt. Dus dat kan gaan om hetzij een gebied waar personen niet mogen komen voor bepaalde duur en bepaalde tijdstippen. Of dat je echt een verbod oplegt voor een persoon of een bepaalde groep. Dat zijn deze twee. Het wil niet zeggen dat het feit dat de voetbalwet in werking is getreden. Want u heeft absoluut gelijk, meneer Van der Graaf, als u zegt van volgens mij heeft u de gemeentewet in de hand, dus u kunt er handelen. Dat geldt ook voor die voetbalwet. Maar voor de niet-voetbalwet gerelateerde dingen, en het gaat natuurlijk niet alleen over voetbal, maar het gaat er gewoon over zeer ernstige overlast, dan pas je dat toe. En voor de andere zaken gebruik je een gebiedsontzegging of een verblijfsverbod in je gemeente. Maar daarvoor moet je wel je APV aanpassen. Het is wel gebaseerd op de gemeentewet 172, 172a en 172b, zeg maar, in het kader van die brede voetbalwet. Hoef ik de APV althans niet aan te passen. Alleen als ik de beleidsregels wil toepassen, dan zal ik wel naar uw raad moeten gaan, maar die zult u wel moeten vaststellen. Dus vandaar dat dit er ligt. Dat er geen scenario's is, ja, het is een keuze ja of nee. Spijt me dat het er dan niet zo in staat. Bij niet doen zullen we alles aan doen met de huidige inzet wat we kunnen doen om de overlast tegen te gaan. Alleen denk ik dat we bij sommige personen wat effectiever kunnen optreden wanneer we dit wel zouden toepassen. Dus de keuze is eigenlijk alleen maar ja of nee. Um, Oh, sorry, ja, even over de bar en Rotterdam. Het is niet zozeer omdat de burgemeester van Rotterdam heeft gevraagd van... probeert u ook even uw ABV aan te passen, dan staan we allemaal weer gelijk in de regio. Het zit hem vooral in deels en enerzijds omdat doordat zeg maar, Rotterdam en andere grote gemeenten toch wel gaan drukken op een overlast, dat je ziet dat overlast gewoon wel verschuift naar de randgemeente. Nou, wij zijn een randgemeente. Op zich is de overlast nog meer vanuit onze eigen bewoners hier, maar we zien ook een aantal uit Barendrecht komen. En die zoeken gewoon elkaar op. En ook uit Hoogvliet. Dus uiteindelijk heb ik er wel last van. En moet ik er ook mee en wil ik er ook wat mee. Ik heb natuurlijk wel gekeken bij Barendrecht-Ridderkerk hoe zij dat daar hebben opgepakt. En het maakt het wel net iets praktischer als je wel diezelfde instrumenten hebt. Want uiteindelijk als zij gaan drukken, dan komen ze hier en dan heb ik er uiteindelijk niks, vind ik, als instrument. Wat de voetbalhooligans betreft, we hebben er één gehad hier, tot een jaar terug. Uiteindelijk is de persoon zelf verhuisd uit de gemeente, dus ik zeg even, die last heb ik niet. Maar op het moment dat hij elders of zij elders wel last plegen, dan zullen collega-burgemeesters wel bij mij langskomen van wat doe jij er ook aan? Want ze kunnen daar wel een verbod instellen. Maar ze willen wel dat het dan breder wordt aangepakt. En daar zul je toch ook je eigen instrumenten voor nodig hebben. Ik denk dat ik zoveel mogelijk heb beantwoord op dit moment.
Ik ben niet zo thuis in dit gebeuren.
Mevrouw Kieler.
Sorry.
Ja, gaat u gaan.
Maar stel je voor, dus iemand die gedraagt zich niet goed. En dan, dat is toch niet gebiedsafhankelijk? Die gedraagt zich in de gemeente, die geeft overlast. En dat heeft toch niks te maken met het park of met het gebied bij waar houden ze zich nog meer bij de winkels? Ik begrijp dan niet dat je dan zo'n verblijfsverbod zoveel meer handvaten in huis geeft. Of krijgt om die mensen dan aan te pakken?
De heer Bergman, kunt u die
vragen? De meeste overlastgevenden trekken niet helemaal rond zelf de hele dag van links naar rechts. Dat je zegt van nou, het overlastgebied is heel albrandswaard. Voor wat we altijd zien, althans zeker in deze gemeente, is dat ze toch in groepen bij elkaar zijn en op bepaalde plekken blijven. Ook die in Portland, die waren ook telkens rondom het winkelcentrum. Die plekken waren ook gewoon, zeg maar, kon je met een cirkeltje omheen trekken waar ze iedere keer verbleven. En dat trok dus niet het hele gebied rond, maar ze bleven op die plekken. En door daar wel op te drukken, is het uiteindelijk zeg maar wel uit elkaar gegaan. Maar je kan bepaalde gebieden wel aanwijzen waar ze dus niet mogen verblijven meer. Omdat wij weten dat ze daar overlast plegen. En dat kan de ene keer om een persoon gaan, maar de andere keer wijzen gebieden aan. Dat er kan gebieden zijn rondom winkelcentra. Dat was met name bij Portland en bij het Wozoco. De andere keer zal dat zeg maar, een bruggetje ergens achterin zijn, waar je ook kan, op een gegeven moment kan zeggen van je mag hier gewoon niet meer verblijven op bepaalde duur. En dan wijs je zo'n gebied aan. Maar je kan ook zeggen, nou uiteindelijk de rest valt wel mee qua overlast, maar er is een persoon of er zijn een aantal personen die wel degelijk bepaalde overlast plegen, dat je ook kan zeggen, die mogen ook niet meer in die buurt gaan komen voor bepaalde duur. En bij overtreding kan je ze nog een keer opleggen, maar dan voor langere duur.
Oké, dank u wel, de heer Bergman. Mevrouw Gieve, is dat voldoende antwoord op uw vraag?
Het is wel voldoende antwoord op mijn vraag, maar ik verbaas me erover dat als een groep zich ongewenst gedraagt, dat ze dat in een bepaald gebied doen. Ik zou verwachten als je dan een verblijfsverbod oplegt, dan zeg je toch gewoon, als we niet meer bij het winkelcentrum mogen staan, dan gaan we toch met z'n allen naar het park. En als je het park niet meer mag, nou, dan gaan we weer eens bij je flat staan. Ik zou me wel kunnen verplaatsen, denk ik. Tenminste, zou ik logisch vinden.
Goed. De heer Van der Graaf, ik heb u zien fronsen, volgens mij.
Ja, fronsen is al voldoende, voorzitter, bij u. Dat is goed.
Inmiddels.
Ja, voorzitter, ik hoor de burgemeester zeggen dat ze overlast plegen. Ik wist niet dat je dat kon plegen. Het lijkt een daad, een bewuste daad. Overlast is, dat houdt toch altijd een beetje het midden tussen echt daadwerkelijk hinderlijk zijn en datgene wat mensen als hinderlijk ervaren. Ik vind namelijk het aantal meldingen over jeugdoverlast niet per definitie een bewijs dat de overlast toeneemt, maar ook wel dat de tolerantie wellicht wat afneemt. En in feite ondermijnt u met uw eigen stuk de argumentatie om dit in te voeren, namelijk het instrumentarium wat u tot dusver tot uw beschikking heeft, is uitermate succesvol. Want een van de voorbeelden die u aandraagt om deze beleidsregels door te voeren, die is met die bekermethodiek buitengewoon succesvol aangepakt. Dus u overtuigt mij geen zins wat dit nou u een meerwaarde gaat geven en meer instrumenten gaan geven ten opzichte van datgene wat we op dit moment in onze gemeente ervaren. Want ik heb nergens van u begrepen in geen enkel overleg dat we hier met brandende kwesties te maken hebben waarin de overlast compleet uit handen loopt en u niet in staat bent met het huidige instrumentarium daar in de openbare orde sfeer goed op in te spelen. Dit komt wat mij betreft als een volslagen verrassing, dit, als dat de reden zou zijn. Dat is het dus niet. Dus dan lijkt het er echt op dat u in de woestijn huis op palen aan het bouwen bent voor het geval ze overstromen of zo daar zo. We gaan nu een aantal dingen in de APV inbouwen voor het geval we hier met enorm veel overlast te maken krijgen. Terwijl we eigenlijk met het huidige instrumentarium wat we hebben die overlast al adequaat kunnen aanpakken. En dat is ook bewezen. En daar waar het niet kan, we altijd de wet gewoon nog hebben.
Nee.
Om daarop in te grijpen. Nee. U heeft de voetbalwet, toch?
Ja. De heer Van der Graaf.
Dat is toch ook een
schade? Wij willen u meegeven, de voetbalwet gaat voor zeer ernstige verstoringen. En dan heb je zo'n dossier nodig. Ja, ik lief niet, zeg ik even beter van collega's, dat die er enorm tegenaan lopen om zo'n dossier op te bouwen. Dan ben je eigenlijk al bijna een jaar bezig om zo'n dossier op te bouwen. Wil je iemand voor langer dan 3 maanden tot een jaar een verbod kunnen opleggen? En dan is nog de vraag of de rechter het goedkeurt.
Dank u wel, meneer
Laat opletten, voorzitter, dat het aantal gevallen wat aanleiding zou geven tot dit soort maatregelen is nul tot niks, als ik u zo begrepen heb. Wellicht enigszins in de toekomst naar verwachting, maar op dit moment is het nul tot niks. En we hebben ook geen uitzicht dat meer wordt dan dat. Maar we gaan alvast die maatregelen voor het geval dat invoeren.
Uw gezichtspunt is duidelijk, de heer Van der Graaf. Ik zou u nog wel willen vragen, heeft u nog een vraag of een verzoek? Dan ga ik even door naar de heer Van Meijbeek.
Ja, voorzitter, ik heb ook niet zozeer een vraag hoor, maar de heer Van der Graaf sluit wel af met de juiste zin. Gaan we nou niet een aantal maatregelen neerzetten voor het geval dat? Ja, dat is precies wat we gaan doen, ja, voor het geval dat. En om dan te voorkomen dat je een dossier op moet bouwen wat een 25, 30 centimeter dik is, we naar de rechter moeten voordat we überhaupt kunnen ingrijpen. Dus vanuit dat perspectief gezien vind ik het heel begrijpelijk. Ik denk dat de burgemeester ook een aantal voorbeelden heeft gegeven dat die situaties hier dus wel voordoen, mogelijk op dit moment opgelost zijn, omdat mensen, nou, of dat door de bekermeter die komt, heb ik hem niet horen zeggen. En misschien zijn ze wel gewoon verhuisd en daardoor even niet meer in beeld, ik weet het niet. Of ze zitten misschien wel even vast in een bepaald huis van bewaring, ik weet het niet. Hè? En de criminaliteit toch ergens door, we weten het niet. Het maakt ook niet uit. Ze zijn er even niet, maar zijn ze er wel, dan moet je wel iets kunnen doen. En ik denk dat dat een belangrijk punt is. Dat wat ik gehoord heb en vanuit dat perspectief kunnen wij dit dus echt ondersteunen.
De heer Little, heeft u daar nog een aanvulling op?
Nee, maar ik wil wel even zeggen dat ik daar volledig bij sluit. Ik ga niet mee wat mijn collega zegt. Je moet handvatten hebben en je kan beter maar klaar zijn en met je gereedschapkist er staan op het moment dat het nodig is. En anders ben je altijd te laat. Dus vanuit Eva in ieder geval, ja, aan helpen.
Duidelijk. Goed. De burgemeester heeft zojuist uitgelegd dat dit instrument belangrijk is. Ik heb van een aantal partijen gehoord dat zij dat steunen en ook een aantal kritische noten. Aan het begin van de vergadering heeft de heer Bergman aangegeven dat er ook aanpassingen moeten volgen op een stuk. Hoe stelt u het vervolg voor? Is dit een bespreekstuk bij de volgende raad? Of past u dit aan, stuurt u dit op?
Moet het sowieso aanpassen, had u op
een ja. Heeft u een voorstel? Het is een hamerstuk.
Ik zie het om.
Nee, mevrouw Kiever denkt er anders over. Dan wordt dat een bespreekstuk. En dan stel ik voor dat we hierbij de vergadering afvoeren. Hartelijk dank.
Stof 26, man. We maken dit gebruik. Ik ga niet zeggen of het klopt. Ik heb nu blijven. Ja. Maar dan leiden we er met de koren. Ja, die hoeft niet bij te zijn. Nee, maar.
op donderdag? 8 uur, hè?
Ja, voorbeeld. Ja, ja, 8 uur. Ja, ja. En mij bel je nog wel even.
Ja?
Ja.
Regio. Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest en de afspraak is gemaakt dat degenen die die bijeenkomsten hebben bezocht daar wat terugkoppeling over geven. Ik heb me laten uitleggen dat dat onder andere ging over een sessie ten aanzien van kennis en innovatie. Ten aanzien van OV is er een sessie geweest en ten aanzien van ruimte. En ik zou graag degene die die sessie hebben bezocht de ruimte willen geven om daar even een terugkoppeling over te geven. En lukt dat?
Zal ik maar starten?
Ja.
Ik ben met mevrouw Hek en mevrouw Hoijmans aanwezig geweest afgelopen donderdag bij de sessie van de Stadsregio Rotterdam over de pijlers 5 en 6. En dat is ruimte zonder wonen, want die komt deze week afzonderlijk aan de orde. En groen, dat was een gecombineerde sessie. En in eerste instantie was er wat verbazing waarom alleen maar, zeg maar, de leden vanuit Rotterdam, de Rotterdamse regio, uitgenodigd waren. Is daar heel duidelijk aangegeven dat in de regio Haaglanden parallelsessies plaatsvinden op dezelfde manier. En dat dit eigenlijk wat laagdrempeliger is dan voor de raadsleden om toch nog wat dingen mee te geven aan de bestuurders. Dan in de grote sessies die toch wat toch wel erg rommelig verlopen inderdaad met alle 24 gemeenten. En ik moet eerlijk zeggen dat daar ook heel veel ruimte voor was voor de raadsleden om daar wat mee te geven. En dat was erg prettig. Nou, de sessie is in drieën gesplitst. In eerste instantie werd er wat over het proces verteld. En ik wil dat toch even in het kort overdoen, omdat voor mij was dat erg verhelderend. Wat het proces dat voorstaat is dat de eind maart per subpijler aan de twee burgemeesters
een advies moet uitgebracht worden over de meerwaarde van de metropolitane samenwerking. En hoofdlijnen, even kijken, ja, de hoofdlijnen van samenwerking, een aantal quick wins, investerings- en uitvoeringsagenda en een advies ten aanzien van de sturing en organisatie van de programma's. Dus dat is best al heel veel wat daar eind maart geadviseerd gaat worden. En dat wordt dan samen met alle adviezen van de andere pijlers gebundeld. En dat wordt tot een verhaal gemaakt wat dan 4 april als het grote congres voor alle bestuurders en raadsleden en provinciale statenleden gehouden wordt, wordt voorgelegd aan iedereen. Daar wordt getoetst of er draagvlak is voor alle pijlers. En op welk niveau zeg maar een pijler uitgewerkt zou moeten worden. Dus of het echt op metropoolniveau moet zijn of toch subregionaal niveau. Ik kom daar zo nog even verder op terug. En wat er voor nodig is in termen van geld, organisatie en borging. Dus dat komt allemaal 4 april aan de orde op het grote congres. Dat is allemaal wel even onder voorbehoud van een tijdig kabinetsbesluit over de vervoersautoriteit. Dat stond, als het goed is, 17 februari afgelopen vrijdag op de agenda. Ik heb daar eerlijk gezegd zelf niks over teruggehoord, dus ik weet niet of dat besluit ook genomen is. Maar dat is wel heel erg belangrijk, omdat als natuurlijk het kabinet besluit om die vervoersautoriteit bij de provincie onder te brengen en niet meer bij de metropoolregio, dan ontstaat er een hele andere situatie. Nou goed, we gaan er even vanuit tenminste iedereen gaat er nog vanuit dat besluit positief wordt, dus dat die vervoersautoriteit inderdaad naar de metropoolregio gaat. En dan wordt hij na 4 april worden alle reacties verwerkt en dan is de bedoeling dat in september en oktober definitieve besluitvorming in de gemeenteraden plaats gaat vinden. Dus dat is zeg maar het proces. Dat moet ook wel, die besluitvorming op dat moment als het hele traject gelopen wordt, want 1 januari wordt natuurlijk toch 2013 volgens PiS nog steeds aangehouden om de WGR Plus af te schaffen. Dus er moet gewoon voor die tijd wat anders zijn. En na het zomerreces zou er een wetsvoorstel moeten liggen. Volgens wat ik daar op de vergadering... Een wetsvoorstel voor een gemeenschappelijke regeling. Want er moet een ander wettelijk kader gecreëerd worden. Er moet een wettelijk kader gecreëerd worden. Dus er moet iets wettelijks geregeld worden ter vervanging van de WGR+.
Voorzitter, even voor de duidelijkheid, want dat begrijp ik niet. Het wettelijk kader is er, dat is de wet gemeenschappelijke regeling. Wat u bedoelt is waarschijnlijk, dan moet er een voorstel liggen bij de raden voor het deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling, ja of nee. Dat is wat anders dan een wetsvoorstel. Wat voor wetsvoorstel gaan we dan vaststellen dan in de Tweede Kamer?
Een nieuw wetsvoorstel.
Maar wat voor wetsvoorstel waarover dan? Wat staat daarin dan?
Mevrouw van Ginkel? Ja.
Ter vervanging van de WGR Plus.
Ja, maar welk wetsvoorstel is dat dan?
Dat is het probleem. Dat moet dus nog... daar zijn ze op dit moment heel hard over aan het schrijven.
Volgens mij is het enige wat ze kunnen voorleggen aan de Tweede Kamer... is de vervoersautoriteit die volgens de wet gewoon bij de provincie berust. Alleen nu vanwege de WGR Plus... Dus ze gaan een wetsvoorstel voorleggen waar de vervoersautoriteit neergelegd gaat worden. En dan is het aan de gemeente om op basis daarvan een gemeenschappelijke regeling met elkaar aan te gaan op dat punt.
Ja, dat is het. Dat is inderdaad hetgene wat in het wetsvoorstel wordt verwoord. Nou goed, dat is even wat het proces betreft. Daar loopt dan tussendoor natuurlijk de uitnodiging van, Westland. Westland. Om natuurlijk al veel eerder over de organisatie en over de legitimiteit bij L0 te praten. Maar dat is een ander proces. Er zijn er 2 pijlers aan de orde geweest. Eerst pijler ruimte en wonen.
Nou, voor elke pijler is een, maar dat weten jullie volgens mij allemaal al, een bestuurlijk team gevormd. Daar is inmiddels ook iemand van de GR bij aangesloten. Ze willen niet deelnemen in de gemeenschappelijke regeling, maar zeker wel serieus nadenken hoe ambities met elkaar vormgegeven kunnen worden.
Mevrouw Spruit, GR, gemeente Rotterdam?
GS, sorry. Oh. Nee, ze willen niet deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling straks. De provincie niet. Maar ze willen wel meedenken, ze praten wel mee en meedenken over het ambitieniveau dat gehaald kan gaan worden. Dan is er 21 maart voor ruimte nog een strategische bijeenkomst voor alle raadsleden van de 24 gemeenten. Waar nog de mogelijkheid is om ook inhoudelijk op de pijler in te gaan. Ik zit even gelijk te lezen. En dan is de bedoeling dat als er een gemeenschappelijke regeling voor de metropoolregio's is vastgesteld, dat dan begin 2013 er een koersdocument gemaakt gaat worden. Wat dan de lijn voor de toekomst zou moeten worden. Maar zoals dat er op dit moment uitziet. Tenminste, wat de bedoeling is dat gewoon de regionale structuuragenda die wij hier in Rotterdam vast hebben gesteld, en Haaglanden heeft zo'nzelfde soort traject, dat dat gewoon de basis wordt voor het toekomstige koersdocument. Dus in die zin zal er inhoudelijk vrij weinig veranderen, is mijn inschatting. Ja, wat de belangrijkste discussie daarin is, denk ik, op welk niveau ga je in het kader van ruimte zaken aanpakken? Want wij hebben natuurlijk een heleboel gebiedsgerichte ontwikkelingen, rivieroevers en dat soort zaken die in Haaglanden niet spelen. En ik proef wel heel sterk in deze commissie ruimte dat, ja, dat eigenlijk het merendeel wel gewoon op subregionaal niveau behapt moet blijven worden. Dus ja, dat is dan de vraag hoe dat voor de rest uitgewerkt gaat worden, denk ik. Voor de pijler metropolitane landschappen, dat is pijler 6. Daar is ook een bestuurlijk team voor ingevoerd. Daar is mevrouw van Ginkel bij aangesloten, dus daar zitten we heel dicht op het vuur. Daar wordt ook 12 maart nog een strategische bijeenkomst van alle 24 gemeenten georganiseerd om nog inhoudelijke inbreng te brengen of te geven. Die ook dan 4 april weer meegenomen wordt. Een belangrijk aspect van die pijlen is toch wel, de belangrijkste aspecten zijn de economische, zeg maar groen als economische ontwikkeling voor de regio en een economisch vitaal platteland. Dat laatste, dat sprak vooral mevrouw Roijmans erg aan. En zij heeft in dat kader ook nog maar eens naar de invulling van ons landschappenpark verwezen. En ik denk dat dat goed is op dat soort momenten. En bij deze pijlen is het ook de bedoeling dat er ook nog veel andere instanties mee gaan bepalen, tenminste mee gaan praten over de inhoud. Waterschappen, recreatieschappen, natuur- en milieuorganisaties. En dat is vooral omdat er een hele discussie gaat ontstaan over de beheerstructuur van het groen in dat grote geheel. Op dit moment is de mening dat er veel te veel bestuurlijke drukte is met al die recreatieschappen, koepelschappen en dergelijke. Dus, ja, daar. Ja.
We gaan met 20 instanties over
praten. Maar het uiteindelijke resultaat zal dan een vereenvoudiging van de beheerstructuur moeten zijn. Wat daar wel, waar ik wel een beetje van geschrokken ben, is dat bij die pijlen aan is gegeven dat er nog behoorlijke investeringsmiddelen nodig zijn om een en ander vorm te geven. En dat er ook toch nog wel veel eigen middelen van de gemeente ingestoken zullen moeten worden. Op dit moment wordt er door Haaglanden veel meer geld in groen gestoken dan door de stadsregio Rotterdam. En een van de hele grote uitdagingen straks in het hele proces wordt het afstemmen van de financieringssystematiek. Omdat de stadsregio Rotterdam een andere methode heeft dan Haaglanden. Wij werken hier met een inwonerbijdrage en Haaglanden. ook een omslagbijdrage. Ja, oké. Okay. In Haaglanden alleen met een omslagbijdrage, volgens mij. Alleen inwonersbijdrage, oké. Okay. Ja. Maar dat wordt dus een uitdaging om dat op elkaar af te stemmen. Ik begreep een beetje tussen de regels door dat dat voor ons nog wel wat nadelige financiële consequenties kan hebben. Nou, er zijn er een, want het ging vooral toch ook de mogelijkheid om daar inhoudelijk wat dingen nog mee te geven voor die pijlers. Nou ja, de meeste bestuurders en raadsleden hebben wel opmerkingen gemaakt over het schaalniveau. Dat het toch vooral het metropoolregio's basismodel prima is, maar dat we vooral zoveel mogelijk op subregionaal niveau moeten blijven doen. En dat eigenlijk alles bij het oude zou moeten blijven. Wat de pijlerruimte betreft heb ik zelf nog opgemerkt dat er wel wat spanning zit tussen het inzetten op vitale dorpen en toch het voorkomen van dubbelingen van voorzieningen en het, het gebruik gaan maken van voorzieningen op geringere afstand. Want dan delven wij toch als klein dorp vaak toch het onderspit. En dan vraag ik me af hoe je vitaal kan blijven als je geen voorzieningen straks meer hebt. Maar goed, dat werd wel over het algemeen erkend. En als belangrijk uitgangspunt bij de verdere uitwerking van de koers, die evenwichtige voorzieningenniveau meegenomen. En verder is er nog een pleidooi gehouden door een aantal mensen om die groene pijlen vooral niet te economisch te gaan benaderen. Ik zie een hele verbaasde blik.
Ja.
Groen, ik zal het even uitleggen. Groen werd door die mensen aangemerkt als zijnde gezond, goed voor je gezondheid. Je hoeft ook niet altijd in groen te kunnen recreëren. Groen op zich is ook al goed voor de zuurstof, voor de gezondheid, voor de zorg van de mensen. En je hoeft er dus... Dat was een beetje de uit. En dat is iets anders dan groen economisch benaderen, dat je er ook in kan recreëren en dat het iets voor je ontwikkeling van je gemeente.
En groen als welzijn, zeg maar.
Ja. Dus dat waren...
Dus die maakt van de 600 hectare Draca Dreamland.
Dank u wel, mevrouw Spruit, voor uw uitgebreide update. En naast een update ook een korte vooruitblik, want ik hoorde al wat toelichting over de komende sessies. U heeft ook meerdere pijlers meteen behandeld. Ik ben benieuwd, want er zijn ook nog een aantal andere op andere pijlerbijeenkomsten geweest. En of iemand daar nog wat aan wil toevoegen. Met de opmerking dat we al wel uit ons geplande kwartiertje niet meer dreigen te lopen. Dat heeft zich voltrokken inmiddels. Maar de heer Littel wil nog wat toevoegen.
Nou ja, toevoegen. Dank u wel, voorzitter. Het is gewoon een andere pijler waar ik zelf en Mieke van Ginkel bij aan zo bezig zijn geweest. Wij zijn bij de vervoersautoriteiten geweest op 13 februari. En, maar goed, omdat ik vervoersman ben, spreekt dat mij natuurlijk bijzonder aan. We hebben daar twee sprekers gehad, waarvan sowieso de twee wethouders. Daarvan zijn Jeanette Boyeu en Peter Smit. En we hebben ook een aantal andere sprekers gehad. Persoonlijk heb ik niet zoveel nieuws gehoord, maar ontzettend veel verbazing. Vooral in de lijn dat daar veel geld aan uitgegeven wordt aan bureaus om zaken te onderzoeken. Die in ieder geval in mijn visie niet nieuws hebben aangebracht, maar wel hebben laten zien hoe het in andere steden gaat, zoals in Stockholm en dat soort. Dus, deze man heeft flink gereisd, hè. Die heeft heel veel foto's en films genomen. Dat is goed om te zien. Zeker voor de mensen die er geen verstand van hebben, dat is wel zo. Ik heb dan bij de workshop gezeten, belofte van de reiziger en Mieke bij een ander, maar dat weet ik niet meer goed, dat spreekt zelf van zo, denk ik. Nou, ook dit was eigenlijk van luisteren naar de wens van de klant. Ook weer een onderzoekbureau, die is de straat op gegaan. Nou ja, goed, als ze mij gebeld hadden, had ze hetzelfde gekregen. Dus wat dat dan gaat, dat vind ik dan heel jammer. Wat dan verwacht je van een organisatie met absolute nieuwe dingen te kunnen komen? Nou, dat heb ik volstrekt niet gehoord. Nou, dat vind ik jammer. En dat motiveert me alleen nog maar veel meer om in die pijlen deel te willen gaan nemen. Dus dat lijkt me waanzinnig, want je moet ook kijken, juist als dit soort dingen er zijn, van oké, ik weet dat van vroeger, maar misschien zijn er nu nieuwe technieken om het dan toch wel toe te gaan passen. Want het gaat om het R-net. Het R-net is een overkoepelende net, openbaar vervoer is, net boven het huidige, zou helemaal aangepast moeten worden, dat je binnen 45 minuten op de hoofdlijnen op je bestemming zou moeten kunnen zijn. In de metropoolregio. Nou, ik vind dat fantastisch. In al die jaren waar wij mee bezig zijn, is er nog nooit gelukt. Dus ik ben heel benieuwd hoe het moet gaan, waar het geld vandaan moet komen en hoe het zou moeten. Maar goed, dan ben ik geloof ik al lang dood. Voordat dat ooit in leven is geroepen. Dus ik, nog 30 jaar, dan ben ik 85, dan, maar dan ligt het er nog niet hoor. Maar goed, ik, laat ik zo zeggen, ik vond het toch wel een hele uitdagende bijeenkomst. Toch al veel gezien, veel netwerken gedaan met mensen die ook al best wel een leuk idee hebben. Ik ben ervan overtuigd dat het nodige uit zou moeten komen en kunnen komen. Dus, en wat mijn collega daar vertelde van hoe de verloop is in de toekomst, maar God dat het weet, we houden ons verder zo op de hoogte. Dank u wel.
Voorzitter,
hoor ik nou de heer Littel zeggen dat er al heel veel geld uitgegeven wordt aan allerlei onderzoeken? Oké.
Okay. Ja, laat ik zo zeggen, deze mensen hebben de opdracht gekregen vanuit de stadsregio, of vanuit het metropoolregio, om de pijlers natuurlijk een zicht te gaan krijgen. Ze moeten wel met iets komen. Nou ja, goed, gaan ze niet zelf doen, gaan ze uitzetten. Dus ja, we hebben daar, even kijken. Branddokters, een bureau, dat heet Branddokters. Nou, ook een hele toepasselijke naam, hartstikke leuk. Maar goed, daar wordt geld aan uitgegeven, dat klopt. Ja, ja. En ze mogen alle wereld rondreizen en dat is ook leuk.
Dank u wel.
Nou, het bijzondere daaraan aan die bijeenkomst was dan dat er een reclamebureau was wat gevraagd was om een bepaald onderzoek te doen. De doelstelling was mij ook niet helemaal duidelijk. Wat ik nog meer bijzonder vond, was dat ze helemaal niet aan reizigers gevraagd hadden van waar die nou behoefte aan hebben. Volgens mij, als je onderzoek doet, lijkt me toch handig als je daar de reizigers in betrekt. Dus dat vond ik ook origineel. Wat ik wel aardig vond, was inderdaad de vergelijking met het buitenland. Van daar waren ervaringen opgedaan waarvan ik dacht van daar kunnen wij inderdaad ons voordeel mee doen. Dus dat noemen we maar even het benchmarken. Maar ja, verder dan dat, ik ben benieuwd wat uiteindelijk de totale opbrengst is, want dat zou nog gecommuniceerd worden met ons. Daar ben ik net zo nieuwsgierig naar als u misschien. En ik wil nog even iets toelichten, als u mij dat toestaat, over de pijler 6, Metropolitaan Groen. Volgens mij hadden we afgesproken dat hij gewoon groen zou heten, maar hij is nu heel ingewikkeld. En ik wilde eigenlijk nog even een oproep doen aan u allen om nog eens even goed te kijken naar de bestuurlijke beslispunten. Dat zijn de 10 die voorgelegd worden aan wat wij moeten gaan vinden van groen en hoe we moeten gaan samenwerken en hoe dan die financiering, die mevrouw Spruit ook noemde, georganiseerd moet worden. Ik denk dat we er goed aan doen om daar nog eens even gezamenlijk met elkaar over na te denken. En dat het niet alleen iets is wat zeg maar, vanuit de bestuurlijke trekkers moet komen. Maar uw input is daar zeker bij welkom. We kunnen er nu nog wat van vinden. Hè. We kunnen al die input nog meenemen in die verschillende data waarop we daar nog op in kunnen spreken. En overigens vond ik het knap dat mevrouw Spruit al die data paraat had, want mij duizelt het inmiddels. Want ik weet niet meer waar ik me allemaal op mag geven.
En ik hoorde u zojuist nog verwijzen naar informatie. Is het iedereen duidelijk waar die informatie te vinden is? Die beslispunten?
Ja. Die beslispunten, dat is een goeie.
Mevrouw Van Ginkel, kan u daarbij helpen als je de site... Ja, sorry. Dank u wel, voorzitter. Als u de site opzoekt van de metropoolregio, daar staan ze allemaal op. Oké. Want ik heb wel de link doorgestuurd naar mijn eigen fractieleden, dus misschien dat ik dat even doorstuur. En daar staat echt alles op van alle...
Dankjewel.
Ik breng niet iedereen op de hoogte. Maar nee, maar met alle liefde en plezier stuur het erdoor. Dan kan je dat allemaal daarop lezen. Alle van die pijlers, dat is geweldig, alle info vandaan te halen. Ik zal het naar een griffie sturen met verzoeken door te sturen. Is dat ook hoor?
Ja. Ik zie instemmend geknik, dus dat komt in orde. Volgens mij. En ik zie nog brieven over de tafel gaan, dus dat komt aan uw kant op. Goed. Dat is belangrijk.
Mag ik nog wat vragen? Want ja, ik zit al een beetje in mijn maag met hoe dit proces nu verder gaat. Want wij hebben allerlei mogelijke momenten waarin we nog inhoudelijk op de pijlers in kunnen gaan. We hebben net nog een oproep gedaan. Maar hoe gaan we dat organiseren? Want ik bedoel, we hebben nu ook gezien, er zitten drie raadsleden, die spreken min of meer, hopelijk namens de rest van de raad, maar wel op persoonlijke titel. En eigenlijk zou je, als je echt een inhoudelijke reactie wil geven, dat wel met elkaar moeten delen.
De heer Van der Berg.
Ja, mag ik, ik wil nog even iets meer terugkoppelen over bij de kennis en innovatie 4A, waar ik vorige keer al over gerapporteerd heb hoe die vergadering is gegaan. Sindsdien is er geen andere vergadering geweest, maar is er wel een notule rondgestuurd. En dat heeft bij ons ook aanleiding gegeven om, met name op het laatste punt waar u het nu over heeft, nog iets met name aan de raad voor te leggen. Die notule namelijk, ik heb vorige keer natuurlijk beschreven dat het een hele chaotisch verlopende en met heel veel kritische geluiden. En uiteindelijk kregen we er een notule van en die suggereerde dat het eigenlijk een buitengewoon gestructureerde vergadering was met werkafspraken, et cetera. Waarvan die werk van die kritische geluiden helemaal niks te merken was. Daar hebben we weer een aantal vertegenwoordigers van de gemeente die daar dus eigenlijk steeds benadrukte dat ze daar op persoonlijke titel zaten, behoorlijk fel weer op gereageerd en zeggen van nou, dit slaat helemaal nergens op en deze notule geeft op geen enkele wijze weer wat daar gebeurd is en allerlei kritische vragen die ik en andere mensen hebben gesteld, dit zie ik helemaal niet terug. Dus er wordt genoemd dat er werkafspraken zijn gemaakt, is helemaal niet zo. Onder andere mevrouw De Leeuw en ik hebben daar op gereageerd en gezegd van nou, dit geeft ook niet weer zoals wij vinden dat het gegaan is. Maar dat kwam dus uit verschillende gemeenten kwam dat terug en de technische voorzitter heeft toen gereageerd van nou, hartelijk dank voor uw terugkoppeling. Ik kwam er min of meer op neer van, nou, ik weet eigenlijk ook niet precies wat ik hiermee moet. Maar ik zal het doorgeven aan het bestuurlijke team. En ja, het was ook niet de bedoeling om die notulen heel erg uitgebreid te maken, et cetera, et cetera. Maar nou, concreet kwam er dus eigenlijk helemaal niet weer op gereageerd van, oh, nou, dan zullen we dat nog eens herzien. En waarop die gemeentes onderling weer zeiden van, ja, wat moeten we hier nu mee? Moeten we hier nu nog weer verder op gaan inhakken en zeggen van, nou, dit kan helemaal niet? Of moeten we dit gewoon maar een beetje laten lopen? Moeten we het aan, in dit geval, het bestuurlijke team in Delft, de gemeentesecretaris daar, Hans Krul, die schrijft hier het verslag voor. Moeten we gewoon maar even afwachten wat dat tot leidt. Maar in ieder geval leek het ons wel verstandig om dat eventjes aan jullie terug te koppelen. Wat, ja, ook in wat breder verband. Van wat moeten we nou met dit soort proces stoppen? Moeten we nou denken van, nou ja, inderdaad soort ongeveer rond 4 april. Hè, dat is wat je eigenlijk op al die bijeenkomsten volgens mij als een soort heilige datum komt dat terug. Van dan zal er wel van alles duidelijk worden. En eerlijk gezegd, de partij die ik van u hoor, die lijken me wat, toch wat over wat gestructureerdere bijeenkomsten gaan. Dan in ieder geval wat bij kennis en innovatie is gebeurd. Maar moeten we als gemeente feller reageren dat we meer structuur willen, meer duidelijkheid, duidelijker waar we nu wel of niet iets kunnen inbrengen nog. Want nou ja, bij kennis en innovatie lijkt het op het moment heel erg een soort dat het bestuurlijke team lekker doorwalst en zich eigenlijk heel weinig aantrekt van de feedback die ze uit de gemeente krijgen.
Een tweede opmerking ten aanzien van het proces waar volgens mij zo nog even wat aandacht aan moet worden besteed dan. De heer Van Volswinkel, ik meen dat u een signaal gaf om even het woord te willen hebben.
Klopt.
Dat was het signaal.
Ik geef een signaal af.
Duidelijk signaal.
Bedankt, tot ziens. Maar wat ik dit aanhorende, en mevrouw Spruit die geeft het ook wel aan, wat moeten we hier nou mee als raad? Ja. En er zijn twee dingen die van belang zijn, denk ik. Er komt waarschijnlijk een WGR-regeling voor de vervoersautoriteit. Daarnaast is niet duidelijk of over andere pijlers een gemeenschappelijke regeling komt. Dat is maar de vraag hoe je dat insteekt. Wat wel van belang is, denk ik, en daar heeft mevrouw Spruit wel een punt, is, we hebben die brief gehad van Abu Talib aan de raad. En daar in de bijlage staan al die pijlers staan erbij met daarbij de contactpersonen. En misschien kunnen we dan die punten van de site afhalen. Ik denk dat het niet verkeerd is dat de gemeente Alkmaar onder voorbehoud dat wij, want als je reageert moet je gelijk waarschijnlijk meebetalen aan de gemeenschappelijke regeling. Daar moet ik heel erg voor uitkijken. Om heel selectief te gaan kijken van waarop gaan we nu nog reageren in de komende maand. En ik denk dat het handig is om het schriftelijk te doen aan degene die naar de pijlen gaan, dus als raad. En het is geloof ik ook een coördineerd ambtenaar in het leven geroepen die dat ook kan coördineren, als ik het goed begrepen heb.
Die doet zijn best.
Die doet zijn best in ieder geval. Om te kijken waarop gaan we nu reageren en wat gaan we daarin zeggen op die pijlers. Dat zou mijn voorkeur hebben om het in ieder geval van onze kant structureel aan te pakken. Daarin kunnen we misschien wat zeggen over een eventueel of niet gemeenschappelijke regeling, dat wij aan de bijdrage geen enkele consequentie verdienen. Dat zou mijn voorkeur hebben om de mensen die naar die pijlers gaan te steunen en om de bijdrage van Alverswaaijs te stroomlijnen. Dat zou mijn voorkeur hebben.
Een concreet voorstel van de heer Van Wolsinkel. Wil iemand daarop reageren?
Oh, enthousiast.
Ik heb maar zojuist
nee, nou, ik denk dat het eerlijk is. Ik denk dat het in ieder geval goed is om een keer met elkaar te praten of er soms dingen in de pijler staan waar wij nog iets over vinden. En dat even los inderdaad van het hele verdere traject. Want zoals het nu ingestoken wordt, is het eerste half jaar voor de inhoudelijke pijlers en het tweede half jaar om daar een vorm voor te vinden, zeg maar. Ja. En ja, goed, misschien vinden we die vorm wel niks en willen we helemaal niks met die pijlers uiteindelijk. Maar goed, ik denk dat je als je het nu niet meedoet, dat je de boot mist.
Inhoudelijk,
de heer Van Wolsinkel.
Wat ik me voorstel is, je hebt de inhoud en je hebt de bestuurlijke romslomp. En denk, die twee dingen moet je denk ik van elkaar scheiden, wel duidelijk maken dat je ze scheidt.
Ik wil nog heel even een sprongetje maken naar de discussie zojuist die nog liep. De heer Van den Berg die gaf al aan dat er ook wat commentaar is gegeven op een verslag wat er gemaakt is. En het resultaat daarvan was niet wat hij verwacht had. Met het voorstel wat nu gedaan wordt, gaat dat dan anders of gaat dat dan hetzelfde? Heeft u daar beelden bij?
Nou, ik denk dat in ieder geval zoals het verloop nu ervaren wordt binnen kennis en innovatie, dat je dus heel veel tijd kwijt zou kunnen zijn, heel gemakkelijk met een soort wel eens niet eens van dit is wel gezegd, dit is niet gezegd. Dat moeten we denk ik niet doen. En ik denk dat je, dat moet je sowieso niet doen denk ik, maar ook tegen de achtergrond van het toch wat zoekerige verloop van het proces in het algemeen, het ook nog goed is om van die pijlers er een aantal te selecteren waarvan, nou, als gemeente zeggen van die vinden we toch echt belangrijk, min of meer daar gaan we echt voor. Ik denk inderdaad dat je toch wel moet proberen om bij al die pijlers daar wel minstens één persoon te hebben om in ieder geval een beetje te horen wat daar over tafel gaat, of daar niet opeens gekke dingen worden gezegd, maar dat we verder vooral ons druk maken zeg maar om een pijler of drie of zo, misschien nog wel minder, en de rest, nou ja, zo, ik denk dat voor ons ook bijvoorbeeld kennis en innovatie niet er één is waar wij nu per se als al ons waard mee voorop moeten lopen, en als daar dus, nou ja, wat mij betreft toch wat rare dingen gebeuren, toch vrij lang te zeggen van nou, dat zien we allemaal wel. En op een zeer beperkt aantal te zeggen van daar gaan we echt proberen om onze stem te laten horen.
Dank u wel, de heer Van den Berg. De heer Van Praag.
Ja, dat is eigenlijk ook al, ook gezien het grote aantal pijlers en de vergaderingen die erbij horen, waardoor we ook in barverband met de colleges even hebben afgestemd van ja, wie zet nou precies waarop in. En daarin hebben we ook keuzes gemaakt. Je kunt niet alles in je agenda krijgen, dat lukt gewoon niet, over bestuurlijke drukte gesproken. En ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat we dat ook vanuit de raad, dus eigenlijk gezamenlijk, dat soort keuzes alleen maar kunnen richten. Waardoor je ook inhoud kan leveren op die pijlers waar je wel voor kiest. Iedere keer weer onder de geruststellende gedachte dat er nog zoiets bestaat als een pijler nul, waarin de juiste discussie ook nog even gevoerd kan worden. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat je ook behoefte kan hebben met elkaar om een soort van agenda te hebben met elkaar. Van ja, wat is nou eigenlijk onze inzet per pijler zo'n beetje? Dat je daar eens over kan hebben. Het is misschien helemaal niet gek dat wij daar onze ambtelijke coördinator, Peter Wunderink, is van vragen om een voorzitje te doen. Om eens te kijken van ja, wat zou je nou vanuit het college, ambtenaren en vanuit de raad, vul het dan met elkaar eens aan. Een soort van lopend document te maken per pijler die we dan hebben gekozen. De rest is vooral niet. Van ja, wat willen we daar nou? Want ik zit dus afgelopen woensdag ook bij een overleg. En met hetzelfde gevoel als jullie ook. Hè? Van, ja, je zit ergens iets en er wordt een presentatie gegeven. Maar dat is ook het eerste dat je hoort over überhaupt die pijlen. Dat was over ruimte en wonen. Maar ja, ik zit daar wel te reageren op dingen. En ik vind er wel wat van. Maar vervolgens, ik heb ook niet echt altijd precies een beeld van welke overleggen er nou verder allemaal zijn. En overigens, ik weet ook dat er ook in fractieverbanden nog partijen zijn die elkaar ook weer weten te vinden. En daar kun je natuurlijk diezelfde inzet ook heel goed kwijt, want ja, dat zijn vaak prima plekken daarvoor. Dus ik zou me ook kunnen voorstellen dat wij eens kijken of we Peter aan het werk kunnen zetten. Om, ja, dat hoeft niet zoveel te zijn, maar eventjes gewoon puntsgewijs.
Even de kruisjes eruit halen.
Ja, van wat zou nou wat ons betreft de goede richting kunnen zijn. Dan gaan we vervolgens elke keer hier weer terugkoppelen of we dat nou hebben gehaald. Of dat lastig is of dat we dat moeten bijstellen.
Ik wilde u na de laatste discussie vragen hoe verder de heer Van Praag doet een concrete voorzet? De heer Van Praag? Of de heer Van der Graaf? Het is laat.
Ja, ik wilde eigenlijk nog iets zeggen over iets anders.
Niet te lang.
Goed, als het niet te lang is.
Nee, dat betreft de pijler 0. Aanstaande vrijdag is de eerste bijeenkomst van de voorbereidingsgroep. Die ook gaat bepalen op welke termijn die discussie tussen raadsleden gaat plaatsvinden. Op uitnodiging van de G4 van Westland is dat het geval. Er zullen een aantal mensen bij elkaar komen om te kijken hoe die pijler 0 ingevuld kan worden. En dat is dan het bestuurlijke gedoe, zoals de heer Van Oswinkel dat zojuist verwoordde. Eigenlijk datgene wat onder al die inhoudelijke discussies ligt. En wat eigenlijk elke keer een beetje naar boven piekt. Net ook al. Hè? Als er wordt geroepen van pas op, want voor je weet zit je er financieel aan vast. Dan heb je het alweer over het bestuurlijke gedoe. En dat is dus wel met die inhoud verweven inmiddels. Mm. Wat ik ook weet is dat er op ambtelijke schaal heel veel overleg plaatsvinden. Maar ook echt heel veel overleg plaatsvinden al. Over hoe het verder moet met de diverse pijlers en inhoudelijk en dat soort zaken. En dat zelfs ambtenaren op dit moment al gevraagd worden daar ook al standpunt op in te nemen en zo. Dus dat is ook een traject wat daar parallel aan lopen, waar we weinig zicht op krijgen. Ik hoop na vrijdag wat meer te kunnen vertellen over wanneer die discussie plaatsvindt, dat die nodig is. Dat is denk ik op dit moment wel evident. Dat was het alleen maar om te kijken of er draagvlak is om vanuit de WGR plus regio's, en dat zijn er volgens mij wel meer dan alleen Haaglanden en Rotterdam, de druk op de wetgever kan worden opgevoerd om het afschaffen van die WGR Plus nog eens even te overwegen. En dan gaat het niet zozeer wel of niet, maar op welke termijn. Want als je nu ziet wat voor een druk we zitten, je wordt gewoon gek van de data, werkelijk waar. Heel de maand maart is volgens mij al helemaal volgepland. En er komt er nog één bij, want ik zag de rivier weer verschrikt reageren op uw datum van 12 maart. Hulp, die stond nog niet in mijn agenda. Dus. En ik begrijp ook dat er in barverband nog een aantal bijeenkomsten zijn die daarmee conflicteren. Dus alle wegen is het nuttig om te kijken of er draagvlak is. En als je met alle WGR plus regio's tezamen daarin een weg kan bewandelen. Niet zozeer over de inhoud en over wat er wel, maar over het opheffen op die termijn van die WGR plus regeling. Dan ben je volgens mij al een stap verder. Want dan kan je tenminste op een goede manier en wel overwogen die afwegingen die we moeten doen ook voeren. Want het is wel haast bij ons zo'n spoedklus aan het worden dat de inhoud straks toch ondergesneld gaat worden aan de structuur. Want we zullen op al die pijlers toch echt een gemeenschappelijke regeling moeten gaan goedkeuren. En dat mag helemaal bestuurlijk gedoe noemen, maar die moet er toch echt komen. En of dat een overkoepelende is, of per pijler, of per onderdeel van een pijler, een aparte gemeenschappelijke regeling. En of daar dan ook altijd alle 24 betrokken gemeenten bij betrokken zullen zijn, is ook nog maar de vraag. Want ik kan mij met goede moede de vraag stellen wat de gemeente Alberswaard in Vredesnaal in de gemeenschappelijke regelingen over de vervoersautoriteit te zoeken heeft. Met twee haltes metro en één buslijn.
Dank u wel, de heer Van der Graaf. Dat was een vooruitblik naar uw volgende sessie. Blijft de heer Van Praag, die zojuist een voorzet heeft gedaan om voor het vervolg. Ik ben even benieuwd wat u daarvan vindt. Is dat een goed voorstel? Ik zie een stemmend geknikt.
Dat is een goed voorstel.
En ik zie nog een paar microfoons aangaan, mevrouw Spruit.
Prima voorstel, maar er is wel haast bij, want begin maart staan de volgende inbrengbijeenkomsten alweer op stapel. Dus.
Heer Van der Graaf?
Ja, voorzitter, prima idee. En ik zou de druk nog hoger willen voeren. 29 februari is er een vergadering van het algemeen bestuur van Stadsregio Rotterdam. En het zou voor mij persoonlijk wel handig zijn om dan iets in handen te hebben wat in ieder geval vanuit onze gemeente wat breder wordt bekeken en zo.
We hebben schrikken in afschaffen.
Ja, ben direct. Het is kort dag, realiseer ik me, maar de nood is hoog. Ja, de heer Van Praag, kunt u daar
maar kijk, ze zullen op de 29e niet alle pijlers allemaal inhoudelijk gaan behandelen, dus het moet wel een soort van werkdocument worden, moet het ook voortdurend gaan aanvullen. Pijler 0 zal het belangrijkste zijn voor de database, vermoed ik dan zo. Dus dat we daar eens mee beginnen.
Goed.
Pijler
0. Ik krijg zojuist nog een voorstel ingefluisterd om het 19 maart dit onderwerp nogmaals te agenderen in de carousel. Ik hoor zelfs een vast agendapunt. Nou, dat is iets voor de agendacommissie. De heer Van Holswinkel, ik zal uw microfoon nog even opnemen.
Nee, dat is goed.
Dan stel ik voor dat we hierbij afronden. Dankjewel.
Ik vind het heel slecht werken met het idee dat er al is van de bestuurlijke druk te verminderen. En op basis daarvan wordt het al gezegd dat oorzaak en gevolg wordt even maar de VGR Plus moet dus weg. En dat volgt geen idee. Er zit helemaal geen visie achter. Wij zitten nog te praten over de rol van de provincies, hoe ze groter, kleiner. Die discussie is dan. Neem maar even tijd voor zoiets.
In het KBA van
alles gaat naar de
Die binding is uit. Die noodzaak is.